Hallo allemaal, welkom. Game Over Life, nummer 33. En wat zie je hier? Chillende Wijs heeft geabonneerd op niveau 1. Gewoon onze grootste fan is gewoon aanwezig vandaag. Patrick, wow. Welkom.
Tuurlijk jongen, de eindbaas.
De eindbaas. De eindbaas. En Claudia is er ook weer bij. Wat leuk, wat fijn. Hoe is het met jou, Claudia?
Ja, gaat wel lekker. Fijn dat je het vraagt.
Tuurlijk, tuurlijk. Iedereen in de chat, wees welkom bij Game Over Live nummer 33. Vandaag gaan we het hebben over de State of Play, Pokémon Scarlet en Violet. En moeten we het toch eventjes hebben over Sonic Frontiers. Maar voordat we gaan doen, ga ik Jenny natuurlijk een goede avond wensen. Hallo, leuk dat je er bent. En ik ga jullie vragen, wat hebben jullie gespeeld? In godsnaam, wat hebben jullie gespeeld de afgelopen week? En mensen in de chat, laat van je horen, laat mij weten wat je gespeeld hebt en dan neem ik het lekker mee. Claudia, wil jij vertellen wat heeft jou bezig gehouden?
Niet heel veel. Ik had het vooral druk met andere dingen. Maar ik heb wel Card Shark gespeeld.
Card Shark. En wat moet iemand zich voorstellen bij Card Shark?
Ja, dat vond ik heel moeilijk. Het is, je zou denken, oké, Card Shark, weet je wel, het is een card game. Maar het is eigenlijk geen card game. Het is een game waarbij je allemaal verschillende kaarttrucjes, een sleight of hand trucjes moet uithalen. Mm-hmm. Om de Franse aristocratie in de 18e eeuw geld afhandig te maken.
Wat zeg je dat met zo'n leuke term ook? Gewoon, dat rolt gewoon even van je tong af, alsof het niks is.
Ja, ik ben behoorlijk eloquent.
Ja, zo kan je.
Oké, ik stop al.
Nee, maar het is weer een card game, weer van Devolver, die als uitgever
achter. Ja, het is dus geen card game. Dat is
eigenlijk dus geen card game.
Nee, want je speelt zelf niet een kaartspel.
Okay.
Het gaat er wel om dat, zeg maar, jij, of in ieder geval de persoon met wie jij travelt, die speelt een kaartspel tegen dus die andere rijke Fransen. Mm-hmm. En jij bent eigenlijk degene die van die sluwe trucjes gebruikt om ervoor te zorgen dat jouw compagnon elke keer wint. En het zijn eigenlijk allemaal hele korte, soort van minigames. Beetje, quicktime event-achtige minigames. Mm-hmm. Die je dan moet doen. Die moet je dan ook wel in één keer goed uitvoeren. Want er zit ook een permadeath mechanic in de game. Dus op het moment dat je gesnapt wordt, hè, van als erachter komen dat jij kaarten omwisselt of zo, dan steken ze je neer en kun je opnieuw beginnen.
Dan steken ze neer. Dat is wel een heftige straf.
Ja, behoorlijk. Behoorlijk. Ja, je kunt natuurlijk wel, als je de moeilijkheidsgraad iets lager zet, dan heb je geen permadeath. Dan ga je wel dood, maar dan moet je dus diezelfde trucjes op de dood uitvoeren om weer terug tot leven te komen. Maar als je de hoogste moeilijkheidsgraad pakt, dan zit er gewoon permadeath in. Dan moet je alles in één keer goed doen. En dat is op zich wel lachen.
Oké, dus zou je kunnen zeggen dat het ook weer qua bijzonderheid en qua humor ook weer zo'n typische Devolver game is? Of dat niet?
Het is heel erg Devolver. Okay, het is. Ik heb nog nooit eerder zo'n game gezien. Qua gameplay is het echt heel uniek. Mm-hmm. En het is ook gewoon bizar, weet je, er zit gewoon rare humor in, er zit een enorme plot twist in en een verhaal waarvan je denkt, hoe verzinnen ze het? Als je van rare Devolver games houdt, is Card Shark op zich wel een leuke game.
Okay. Nou, je hoort het hier. En dat was de enige game die je gespeeld had?
Dat was vorige week de enige game die ik heb gespeeld.
Alright. Nou, voordat we naar Patrick gaan, moet ik even de chat erkennen. Want Zenny heeft het volgende gespeeld op zijn 3DS. Mario Golf World Tour, Ocarina of Time 3D en Lady Layton. Zodat ik weer up-to-date ben voor Saturday Night Live. Laten we die Patman nou toevallig bij ons hebben. Patrick.
Oh, dat is toevallig.
Wat leuk. Wat vertel eens wat je gespeeld hebt afgelopen week.
Ja, niet veel ook. Oei. Ik heb heel weinig gespeeld zelfs. Volgens mij het laatste wat ik gespeeld heb is Roller Champions. Maar dat is volgens mij die week ervoor al zelfs.
Oké,
wat vond jij van Roller Champions eigenlijk? Want ik heb toen heel lang geleden de beta gespeeld.
Ja.
En toen vond ik er niet heel veel aan eigenlijk. Maar is de game inmiddels wel te doen?
Nee, ik denk dat hij redelijk snel saai wordt. Ik heb er voornamelijk in mijn eentje gespeeld. Dan is het sowieso niet leuk, per definitie.
Ja, bij dat soort games moet je eigenlijk gewoon een prima team met vrienden of zo hebben.
Ja, precies. Maar ja, niemand kon. Dus ik heb het geprobeerd.
Oké, ja.
Niet gelukt, helaas. Op zich, ik vind het wel tof dat ze een nieuwe opzet hebben bedacht voor een soort sportgame. Ik vind het best wel wat potentie hebben in bepaalde gebieden. Maar ik vind het, voor de 2 jaar die we er extra op moeten hebben wachten, niet echt dat ik denk van, wauw, dit wordt de nieuwe e-sports game of zo, weet je wel?
Nee.
Okay, ja.
En vist het in dezelfde vijver als Rocket League? Heb jij het idee daarvan? Of?
Nee, denk het niet. Denk het niet per se. Kijk, het heeft wel wat dingetjes, wat elementen van Rocket League natuurlijk. Je speelt in een team van 3. Je moet scoren in een doel. Maar ja, het werkt wel anders. Dus nee, ik denk niet dat het per se... Ik denk sowieso dat Rocket League niet echt bang hoeft te zijn voor Roller Champions. En ja, nee, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk sowieso dat Roller Champions niet echt een succes gaat worden, eerlijk gezegd.
Nee, dat spijt had ik toen ook al niet echt.
Spijtig om te
horen. Er is ook te weinig variatie, zeg maar. Kijk, bij Rocket League heb je natuurlijk best wel wat verschillende game modes nog, weet je wel. Je kan met een hockeypuck, of je kan met een basketbal, of je kan...
Ja, en de potjes zijn ook sneller, weet je. Dat je veel sneller door kan naar de volgende.
Nou, dat vooral. Kijk, als je in je eentje bent, dan duurt het ook nog heel lang voordat je een keer gematcht bent. Ik was af en toe 5 tot 10 minuten aan het wachten. Ranked heb ik niet eens kunnen proberen, omdat het te lang duurde. Dus ja,
is het geval dat je Dead on Arrival? Gewoon als je het al zo lang moet wachten, als de game net uit is en het is free to play?
Dat's... Nou ja, weet ik niet. Want in principe hoor je het met een team van 3 te spelen. Kijk, als je gewoon een team hebt, dan ben je denk ik wel snel gematcht.
Okay.
Maar ja, als je in je eentje bent en er zitten alleen maar mensen van 3 te connecten. Ja.
Nou, er zullen vast wel meer mensen in een eentje spelen, toch? Lijkt me.
Ongetwijfeld, maar ja, dan moet je wel net een matchup. Dan moeten ze wel net sowieso al meteen in ranked modus kunnen. Want dan moet je eerst level 10 zijn of 10 keer winnen of zo, moest je.
10 keer winnen
zelfs. Je kon niet gelijk ranked in duiken.
Wauw. 10 keer winnen is wel heftig. Stel nou, je zit gewoon elke keer met de teammates die niks
van
pakken.
Ja, als je elke keer pech hebt.
Ja, misschien was het wel 10 matches spelen ook. Okay. Ik weet het niet precies meer. Maar je moest iets halen voordat je ranked vrij speelde.
Oké. Fair enough.
Dus en verder eigenlijk niet zoveel, want ik ben alleen maar verjaardagen afgestruimd de afgelopen week.
Ja jongens, een sociale jongen ben jij. Dat waardeer
ze
vast.
Ja, we hadden een paar Gameliner verjaardagen deze afgelopen
week. Ik ben heel Nederland doorgereden. Ja. Niet normaal.
Ja. Met een bepaald persoon in de chat. Hallo Rudy. Hoe is het met jou?
Rude Rootsen.
Laat ons vooral weten wat jij ook gespeeld hebt, hè. Dan neem je er even mee. Doe ik speciaal voor jou.
Ja. Overigens heb ik dus afgelopen zaterdag niet... Layton gespeeld, Lady Layton.
Mm-hmm.
En dat gaat aankomende zaterdag ook niet gebeuren. Dus dan weten we het alvast.
Oei.
Ben uit eten.
Oh, netjes.
Uit eten? Nou, dat klinkt leuk.
Ja. Misschien dat ik later op de avond hem nog aanslinger. Maar ik weet niet hoe laat ik thuis ben. Dus,
Fair enough. Eens kijken. Rudy heeft Last Judgment eindelijk uitgespeeld. En dat is 26 uur in de main story. Dat is inderdaad zijn flinke aantal inderdaad.
Dat is wel, ja.
Wauw, wat een dag.
En wauw, wat een dag indeed. Want Wood heeft zich weer gewoon geabonneerd op Prime voor 10 maanden. Bedankt voor de support.
10 hele maanden.
We waarderen het ontzettend. Dankjewel.
Thanks.
Ja, oké. Bram, wat heb jij gespeeld?
Nou, weet je, ik ga jullie even volgen. Ik heb heel weinig gespeeld. Ik...
Ja, godverdomme.
Maar ik heb wel iets anders.
Jij
hebt
dus iemand wat spelen,
ja, we zijn een gameredactie en niemand speelt games.
Oh ja, je hebt nu een vriendinnetje natuurlijk. Dus dan speel je geen games meer.
Zij speelde toen ze erbij was.
Levens,
ja, nee, kijk, ik was zeg maar gewoon bezig voor school. En toen ging zij op mijn Xbox Plant vs. Zombies spelen. De OG.
De OG Plant vs. Zombies. En de defense game.
De allereerste. En ik zag haar spelen. Ze doet echt gewoon de eerste 3 werelden gewoon foutloos. En denk ik van, oké, nice. En toen begon mij ook te kriebelen. Dus vandaag had ik echt iets van een half uurtje vrij. En denk ik van, oké, nice. Ik wil ook weer verder ermee, weet je wel. Ik kijk zo mijn achievementlijst. De laatste achievements die ik had gehaald waren 2010 of zo. En ik dacht, oké, nice. Ik ga gewoon weer verder waar ik geweest was, toch? Nee, al mijn save data was gewoon weg. Zo kut, sorry. Toen zakte ook meteen gewoon die motivatie. Want ik wil niet al die tutorial levels meer doen. Dus dat ging niet meer door. Wat ik wel gedaan heb, wat nog wel te maken heeft met entertainment media, is afgelopen zondag ben ik naar de voorpremière van Jurassic World Dominion geweest.
Voorpremière?
De voorpremière, ja. Dat pleonasme. Dat is een kut woord. Maar ik ben er wel geweest. En op zich, ik ga natuurlijk niks spoilen, dat zou vervelend zijn. Maar op zich, het was goed. Het was prima. Het was een typische popcorn flick, zeg maar, gewoon. Het was vermakelijk, maar het zal ook waarschijnlijk niet heel lang blijven hangen. Omdat het zo diepgaand was of zo verrassend was of zo. Nee, dat niet. Maar wel gewoon leuk, weet je. Gewoon leuk als die een keer op tv komt. Of als je kindje, een weekendje vrij hebt en je wil naar de bios. Dan zou ik het zeker wel aanraden.
Hebben ze op een leuke manier alle karakters weer bij elkaar gebracht? Of was het een beetje geforceerd?
Ja, ja. Weet ik niet. Het geforceerd kan je het wel noemen. Ja, je zou kunnen denken, op het moment dat het gebeurt, denk je van... Oh ja, nou, natuurlijk. Natuurlijk gebeurt het zo. Maar ja, het was niet te geforceerd dat het zeg maar pijn deed om naar te kijken. Maar ja...
Het was ook geen episch moment van... Wow, yo, iedereen is weer bij elkaar.
Nou, het had wel opbouwde naartoe en het had bepaalde redenen. Dus het was zeg maar niet helemaal zonder opbouw of zonder payoff. Maar het was wel een beetje voor de dag van, oké, ja, dit zat eraan te komen natuurlijk. Maar goed. Ja. En het is in ieder geval een stuk beter dan Fallen Kingdom. Dus dat is iets. Beter dan Jurassic Park 3. Maar veel slechter dan dat kan je niet gaan. Dus hey, die kunnen ze in een zak steken.
Maar is dit het epische einde wat Jurassic World verdient?
Nou ja, het ding is, dit is sowieso niet het einde. Hoe het ook eindigt, zorgt ervoor dat je eigenlijk nog steeds gewoon alle kanten op kunt. En dat hebben ze volgens mij al bevestigd dat ze dat gaan doen.
Dus maar niet als Jurassic World, toch?
Nou, misschien niet met de titel Jurassic World, maar wel in dezelfde wereld, zeg maar. Dus ik denk niet dat we het laatst gezien hebben van deze franchise. Ik denk ook niet dat
dat zeker de bedoeling was. Hebben ze dat ook al gezegd?
Nee. Of nou echt een... Het heeft wel een bepaalde boodschap hangen. En dat, ja, of het nou echt het einde is wat Jurassic World verdient, ligt een beetje aan, ja, wat voor einde zou je denken dat deze franchise verdient? Wat zou jij als een einde zien?
Dat ze allemaal opgefroten worden en dat de dino's de wereld over is.
Ja, dat einde had ik ook liever gezien. Misschien in de director's cut, who knows. Daar komen we vanzelf achter.
Nee, maar volgens mij, het was toch al bevestigd dat ze dan met andere personages of zo verder wilden? Of ben ik nou...
Dat weet ik niet zeker.
Delusional.
Maar, weet je, als ze gewoon spin-off films gaan maken, een beetje hoe ze nu het Star Wars universum aanpakken, weet je wel, met andere karakters, met terugkerende karakters, met nieuwe karakters en zo, dan zou ik me niet verbazen als dat dezelfde kant op gaan met deze franchise, omdat ja, de grote hoofdfilms zijn in principe klaar. Dus ja, het zou heel goed kunnen. En het zou me niet verbazen. We gaan meemaken in de toekomst.
Ja.
Eens kijken. Ik heb niet van iedereen mijn bierpong verloren trouwens. Ho ho. Ik heb van de 5 keer 3 keer verloren en 2 keer gewonnen. Er zijn nog steeds geen goede odds. Maar ik heb excuses. Het was donker en het waaide.
Ja,
dat zijn mijn
excuses. Ja, maar daar hadden we allemaal last van.
Ja, klopt. Maar jullie hebben ook een paar verloren, dus dat maakt niet uit.
Ja, domme team.
Dat is toch erger. Dat is toch erger excuus. Jongens.
Maar we hebben het wel allemaal heel leuk gehad.
Zeker, zeker. Weet je, bierpong is gewoon het feestfestijn spel. Ja, vind ik mee eens. Dan moet je gewoon altijd spelen. Jongens, ik wil met jullie hebben over de State of Play. Zoals je ziet in deze stream, zie je boven ons Spider-Man. En dat was zeg maar de allereerste trailer die we zien krijgen tijdens deze State of Play. Met de aankondiging dat hij naar de PC komt. Nu de vraag van mij aan jullie is... hadden we dit verwacht, Spider-Man? Naar de PC? Nu al?
Nu al.
Let me know, waarom denken jullie dat het eraan zat te komen?
Nou, dat is vrij simpel. Kijk, Sony heeft heel hard geroepen dat hun games naar de PC moeten. Nou ja, dan moet je ergens beginnen en dan lijkt me dit een mooi beginnen.
Ja, al was het natuurlijk niet exact het begin. Natuurlijk al.
Klopt. Er zijn al wel games sporadisch naar PC gegaan. Death Stranding en zo.
Ja, precies. Death Stranding, God of War en zo.
Wel mondjesmaat, zeg maar.
Mm-hmm. Ja, maar ze zullen denk ik wel moeten, toch? Alleen de PlayStation, daar gaan ze het niet mee redden. En als je het in ieder geval ook nog naar de PC port, dan bereik je toch weer een iets groter publiek met je voorheen exclusives. En ik denk dat wel gewoon een goede ontwikkeling is binnen Gameland.
Waarom denk je dat?
Ja, goed. Goeie vraag.
Waarom ik dat denk? Mm-hmm. Nou, kijk, exclusiviteit helpt de spelers niet. Op het moment dat een game gewoon op meerdere platformen uit is, en zeker PC, je bereikt gewoon een veel grotere doelgroep. En PC-gamers zijn toch een specifiek soort gamer, zeg maar. Die,
Dat ging zeggen, een soort mens. Een specifiek soort mens.
Nee, niet per se. Maar kijk, weet je, PC-gamers die gaan toch vaak met mods aan de gang en zo. Mm-hmm. En die houden een gaming community ook levend. Er zijn echt games die zo ontzettend oud zijn, maar die nog steeds heel veel gespeeld worden, omdat er mensen continu mods voor uitbrengen. En op console kan dat niet.
Nou, kan het minder goed, maar ja, mij eens inderdaad. Het is wat, de instapdrempel voor mods op PC is vaak wat lager. Nou goed, nu hebben we dus een paar aantal grote PlayStation-titels die op de PC zijn verschenen. We hebben inderdaad God of War, The Horizon Game, Death Stranding. En dit is nu ja, de aankomende Marvel Spider-Man.
Ja.
Wat wordt de volgende stap, denken jullie, voor Sony? Is het ook dat Sony gewoon dit blijft doen? Op zo'n slakke tempo gewoon één exclusive game naar de PC brengt? Of gaat hier ook tempo omhoog? Gaan ze uiteindelijk ook launchen op PC? Wat denken jullie?
Launchen op PC denk ik niet, omdat PlayStation nu nog wel een soort van een kleine edge over Xbox heeft met de exclusives. De echte exclusives. Maar die raken ze langzamerhand ook kwijt. Hè? Kijk bijvoorbeeld naar een Call of Duty. Die exclusiviteit die zijn ze straks kwijt. Nou ja, maar ik denk als ze nog best wel grote games nog exclusief kunnen houden, zoals bijvoorbeeld Final Fantasy en zo, dan kunnen ze daar nog wel even mee doorgaan.
Ja, al moet wel gezegd worden dat Microsoft heeft aangegeven dat ze niks willen doen met Call of Duty. Dat ze dat niet willen afschermen van PlayStation, zover ik dat weet. Zover ze dat geclaimd hebben natuurlijk. We gaan pas zien als die Activision Blizzard deal doorgaat. Dan zien we pas inderdaad wat ze daadwerkelijk gaan doen. Maar ik snap je punt. En Patrick, welke gedachten spoken door jouw hoofd rond nu?
Nou ja, ik denk, kijk, als je zo hard van de daken roept dat games ook voor PC moeten en zo, ja, dan moet je op een gegeven moment wel naar het punt gaan komen dat je het ook gewoon op PC launcht. Dat soort games. Practice what you preach, weet je wel.
Ja, ja, precies. Maar spelen ze al niet een beetje in Microsoft hun hand? Als ze zeg maar ook een PC, een zooi meteen op PC zetten, want PC is nog steeds een Microsoft market, zeg maar.
Ja, ongetwijfeld. Maar ja, dan moet je het niet roepen.
Ja, fijn.
Zo simpel is het, ja.
Dat is ook alweer zo.
Ik zou persoonlijk niet heel happig zijn als PlayStation zijn om dit soort games naar PC te brengen. Tuurlijk is dat voor de spelers wel beter. Maar ik denk dat er ook best wel mensen zijn die dan minder snel een PlayStation gaan kopen.
Want daar ja, natuurlijk, kijk, als die exclusives ook meteen op PC launchen, dan is de incentive om een PlayStation aan te schaffen natuurlijk veel kleiner.
Ja.
Nu willen mensen per se een PlayStation hebben voor een x-aantal games die alleen maar op de PC launchen in ieder geval. Dus als Sony slim is en die marktpositie wel een beetje wil behouden, gaan ze niet meteen alles op PC ook al meteen uitbrengen.
No. Nee, ik zou dat niet doen als ik Sony was, maar...
Ja, maar toch is het ook weer... Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Xbox Series, die hun games launchen ook op PC, en toch zijn de sales van die consoles ook gewoon nog heel goed geweest. Dus het zal niet alleen aan exclusiviteit liggen. Of je console in huis haalt, ja of nee.
Nee, zeker niet, maar... Het heeft wel invloed, denk ik.
Oh, het heeft wel impact,
ja,
zeker
waar. Voor een groot deel wel, hè. Zeker als iemand moet kiezen tussen wil ik of een Xbox of een PlayStation. Stel dat iemand maar het budget heeft voor één van de twee... Mm-hmm.
Bij Xbox heb je nog wel het verschil natuurlijk, dat je de Game Pass hebt,
ja.
Die je Ultimate hebt, waarbij je op PC bepaalde games kan spelen en op die Xbox bepaalde games kan spelen. En deels beide kan spelen.
Ja,
ja precies. Weet je. Daarom heb ik in het verleden altijd naast mijn PC een PlayStation gehad, puur en alleen omdat alle Xbox games, die kon ik ook op PC spelen. Maar de PlayStation games, daar had ik een PlayStation voor nodig.
Ja, precies. Maar nu heb je ook een Xbox Series.
Ja, nu heb ik ook een Xbox Series, impuls aankoopje. Ik was gefrustreerd dat ik geen PlayStation kon krijgen. Ik zag de Xbox en ik dacht, wow, dit is mooi. En toen drukte ik op buy now.
Ja, maar hoe kom ik... Klaar, je was altijd gewoon zo'n fanatieke PC-gamer. En nu heb je gewoon twee consoles in huis die gewoon sterker zijn dan je PC.
Ja.
Hoe voelt dat?
Omdat mijn PC verouderd is, moet ik toch next-gen consoles hebben.
Maar je had ook je PC kunnen upgraden.
Of een nieuwe PC.
Ik had ook een PC kunnen upgraden, maar dan had ik geen PlayStation exclusives kunnen spelen.
Ah, fair enough. Toch altijd weer die exclusive kaart trekken, hè?
Ja, kijk, ik als vanaf het begin, vanaf de eerste generatie PlayStation-speler... Mm-hmm. Dat is altijd de reden geweest dat ik een PlayStation heb willen hebben. Gewoon puur en alleen die exclusives. Want qua hardware zijn ze nagenoeg gelijk aan elkaar.
Ja.
In ieder geval de Serie X en de PlayStation 5. Ja. Het is echt niet dat de een krachtiger is dan de ander.
Dat is altijd al geweest, toch? Ik bedoel, de verschillen in console performance.
Nee, precies.
Altijd.
En weet je, de DualSense controller, daar doe ik het ook niet voor. Ik vind de Xbox controller fijner in de hand liggen.
Echt?
Weet je, er zit geen... Ja, maar mijn kleine handjes...
Ja.
Ja, je zegt misschien, dat is raar, maar met mijn kleine handjes vind ik...
de Joy-Con lekker in je hand ligt.
De Joy-Con. Nou, ik vind de Joy-Cons wel het fijnste om ze gewoon allebei los vast te houden, zeg maar.
Ja, precies.
Dus één in één hand en de andere in de andere hand. Niet, geen pro-controller, niet met dat dingetje ertussen. Gewoon twee losse. Maar ja, kijk, weet je, voor de DualSense controller moet je het ook niet doen. Of tenminste, ik kan me niet voorstellen dat iemand die controller ziet en denkt, wauw, daarvoor ga ik een PlayStation 5 aanschaffen in plaats van een Xbox. Dus ja, voor mij waren het altijd de exclusives geweest. En ik denk voor heel veel mensen hetzelfde.
Ja, nee, goed. Dan hebben we denk ik de meeste theorieën voor PlayStation en een PC praktijk hebben al gehad. Laten we kijken wat de comments ervan vinden. Altijd leuk. Eens kijken. Maar kennelijk hebben we ook binnenkort weer een bierpong feest. Altijd lachen.
Waarom ook niet?
Kijk, ze brengen ook wel echt de knals naar PC. Horizon, God of War en Spider-Man zijn echt niet de minste namen, neem ik aan. Niet de miste namen. Als spellingsfout zijn die van jou, ben ik toch zoveel beter gewend, hè? Nee. Een remaster, though. Ja, ik denk zeg maar dat inderdaad die Spider-Man remaster is een beetje buzzword. Want volgens mij hebben ze die versie ook uitgebracht op PlayStation 5. Volgens mij waren de verschillen heel erg minimaal. Dit had je ook gewoon een update kunnen noemen, zeg maar. Niet per se remastered.
Je had het gewoon onder dezelfde naam uit kunnen brengen, dit.
Ja, sowieso.
Een remastered is
toch. En toch denk ik dat de PC en console doelgroep heel anders is. Het overlapt natuurlijk wel, maar een PS, PlayStation of Xbox is ook een mooie doos die gemakkelijk en zonder gedoe games runt. Ja, ben ik wel mee eens. Het is wel een heel een stuk, ja, voor de casual gamer is eigenlijk een console natuurlijk veel praktischer. Je zet hem beneden bij de tv, je gaat op de bank, zit met je controller en je bent klaar, weet je wel. PC is natuurlijk wel iets, zeker als je hem zelf bouwt, een heel andere hobby, zeg maar. Dus er is wel een stukje waarheid daarin. En hier hebben ze over dingen die heel klein lijken. Wanneer, ja, nee, ik ga hier niet aan beginnen. Nee, absoluut niet.
Dingen die heel klein lijken.
Nee, Claudia. Heb je
grap over mij gemaakt in de comments?
Nee, we gaan het hebben over Resident Evil 4 Remake, shut up. We gaan het hebben over die remake.
Ja, mooi.
Maar ik ga het even anders formuleren, oké? Want jullie hebben allebei nog geen ervaring met Resident Evil 4, zover ik weet. Dus laat ik de vraag anders stellen. Hebben jullie ooit gewoon een game gehad waar je echt fan van was? Waar je dacht van, oké, dit is echt een hele goede game. En toen maakte ze een remake van.
Nee.
En toen gebeurde het volgende.
Wat? Wat gebeurde er?
Nou ja, dat ligt eraan hoe je de remake ervaren hebt van die betreffende game.
Oh. Nou ja, ik weet wel dat er een Final Fantasy 7 remake is gemaakt.
Oh ja, vertel er eens over.
Nou ja, er is een reden waarom ik die niet gespeeld heb.
Je hebt ook een geboycott, hè?
Ik heb hem geboycott God en dat damn. Doe ik nou nog steeds.
Maar waarom?
Ik heb alle genummerde Final Fantasies, inclusief prequels, sequels en spin-offs, heb ik voor 100% gecomplete op alle apparaten waar ze zijn uitgekomen. En ja, Final Fantasy 7 Remake, die sla ik over. Oh ja, en 15. 15 heb ik niet uitgespeeld, dat is ook met de reden.
Was die MMO?
Nee, dat is 14.
Wat was 15 ook weer? Was het ook gewoon...
15 is dat ze in die auto zitten en wat cruisen. Ja.
Het zijn donkere dagen, hè? Maar dat komen we straks
donkere op. Dagen.
Maar... wat zeg maar moet volgens jullie een remake aan voldoen? Zeker als het gaat om een game die al geliefd is bij fans. Wat zijn dan zeg maar de lijst waar ze af moeten? Wat staat erop?
In mijn ogen, maar dat is voor mij heel persoonlijk.
Mm-hmm.
Een remake moet mij hetzelfde gevoel geven wat ik had als toen ik het origineel voor het eerst speelde.
Dat kan bijna nooit.
Nee, daarom ben ik ook altijd teleurgesteld.
Ja, dat kan nooit.
Dat is echt heel, heel lastig inderdaad.
Heb je één voorbeeld waarbij dat goed is gegaan?
Nee, ik hoopte dat... Diablo Resurrected kwam daar heel erg in de buurt. Die was wel echt goed gedaan. Ik hoopte dat Warcraft Reforged dat kan doen, maar dat was het dan weer niet. Zijn er echt remakes die het zo goed hebben gedaan? Ik denk het niet. Maar het moet me in ieder geval niet het gevoel geven van, wat ben ik nou aan het spelen, zeg maar.
Ja, ik vind remakes dus eigenlijk een hele andere functie hebben.
Ja, vertel.
Nou ja, ik vind eigenlijk een remake moet zo dicht mogelijk bij het origineel blijven, maar dan opnieuw gemaakt, zeg maar. Remake, dat zegt het al. Alleen niet... Het heeft voor mij niet de focus op mensen die het eerste deel al gespeeld hebben. Maar meer op de mensen die het destijds niet hebben kunnen spelen omdat ze te jong waren. En die daardoor toch weer opnieuw in dat verhaal kunnen duiken. Mm-hmm. Waar anderen al eerder geweest zijn.
Ik denk dat dat ook de bedoeling is van remakes.
Dat denk ik ook.
Maar ik denk dat, zeg maar, de doelgroep die remakes speelt, juist wel die nostalgische strijders zijn.
Vaak wel, hè?
Nou, deels wel.
Datzelfde warme gevoel weer willen ervaren.
Ja.
Die het dan nee,
maar goed,
krijgen.
Ik denk ook dat heel veel mensen daarom die game spelen. Alleen ik denk ook dat heel veel mensen daardoor teleurgesteld zijn, omdat je dat gevoel nooit terugkrijgt.
Dat denk ik ook.
Ja, laten we nou inderdaad net Resident Evil 4 hebben. Een hele typische mid-2000 game. Met belachelijk, zeg maar, over de top voice acting. Met humor. Gewoon echt een relic of the past. Met, ja, eigenlijk een beetje uit die PlayStation 2 era van games. Waarin, ja, wat eigenlijk gewoon onmogelijk is om die sfeer ook weer te herproduceren. Dus ik heb er ook wel best over nagedacht. En ik kan denk ik ook niet ingaan met de mindset van, als dit niet is zoals de originele Resident Evil 4, dan is het een kut game. Met die mindset ga je sowieso verliezen. Wat ze wel kunnen doen, is inderdaad het verhaal opnieuw vertellen, maar wel er andere spin aan geven. Wat we ook zien in de trailer hier, is dat ze veel meer ingaan op de horror en veel meer een duister verhaal willen vertellen, kennelijk. Maar ik denk dat wel, ja, nog steeds wel lastig wordt om dat te accepteren of zo. En zijn we denk je ook met z'n allen misschien een beetje remake crazy gegaan de afgelopen tijd?
Nou, dat sowieso. Kijk, weet je, alles wordt geremaked en weet je, we hebben het daar ook al eens een keer eerder over gehad. Nostalgie is iets wat heel erg
goed verkoopt.
Ja, hè? Mensen die hebben zoiets van, oh, dit was mijn childhood en nu kan ik het herbeleven, dit, dat, bla, bla, bla. Maar ik denk dat heel veel dingen gewoon geen remakes zouden hoeven krijgen.
Nee, ik zit er denk een beetje. Zeg maar, Patrick.
Jullie zijn daar dan toch gewoon schuldig aan?
Aan wat?
Ja, jullie kopen die shit.
Nee, want ik heb de Final Fantasy 7 remake geboycott. Actief.
Goed zo.
Ik heb nog niks. Ik heb nog geen remake in huis, denk ik.
De enige remakes die je koopt zijn van games die ik nog nooit gespeeld heb.
Fair.
Zeg maar, ik ga niet remakes kopen van games die ik al gespeeld heb.
Oké, fair enough.
Je hebt het al gespeeld.
Inderdaad. Ik ben altijd wel gewoon nieuwsgierig of zo. Als het gewoon om een game gaat waar ik gewoon al ervaring mee heb. Waar ik gewoon goede nostalgie in heb begraven als het ware. Dan ben ik toch benieuwd wat ze ermee doen of zo. Net alsof, weet ik veel.
Ja, een beetje Curiosity Killed the Cat.
Ja, een beetje dat inderdaad. Ja. Bijvoorbeeld, er komt in januari een Dead Space remake uit. Ik heb Dead Space nog best wel recentelijk gespeeld. Die game heeft absoluut geen remake nodig. En toch ben ik benieuwd wat ze ermee gaan doen. Weet je, ik toch kijk naar die Dev Diaries en kijk van, oké. Maar wat ga je dan precies ermee doen? Want tot nu toe zie ik de meerwaarde niet. Maar
ja, ik denk dat het die nieuwsgierigheid is het ook een beetje. Want vooral als je weet dat een game goed is en dat je er veel plezier aan hebt beleefd, denk je van, oké, maar misschien de paar dingetjes die ik niet zo tof vond, die lossen met de remake misschien op. En dan wordt die game echt perfect.
Ja, dat is wel ook een gevaarlijk iets. Hè? Want dan, als je dat pad afgaat, dan heb je meteen al dat je twee kampen krijgt van het kamp van, oh, een remake moet helemaal puur zijn voor het origineel, dit, dat. Je mag dat soort dingen niet veranderen. Of inderdaad, ja, we gaan zo veranderen. Dus dan herken je het origineel niet meer. Het is,
ja, daarom kun je het ook nooit goed doen.
Nee, precies. Een remake is altijd, het is gegarandeerd voor goede sales, maar ik krijg er altijd gezeik mee. Van één kamp of het ander.
Ja, er zijn altijd mensen die er ontevreden mee zijn. En dat zul je altijd wel houden, denk ik, met remakes.
Inderdaad. Voordat we naar een klein fun fact gaan van de Resident Evil 4 remake, ga ik even de chat erkennen natuurlijk. Met de Resident Evil 4 remake zijn de Resident games die je zou willen remake toch echt wel op. Ben ik wel mee eens. Tenzij ze gaan rebooten. Dan heb ik er gewoon een paar in het hoofd. Vooral, nou, maar eigenlijk weet je, nee, ik ga het zo zeggen, je hebt gelijk. Ik wil gewoon nieuwe games zien. Nieuwe games. Geen remakes, reboots. Niet nodig. Onnodig.
Ja, alleen de eerste vier waren de moeite waard.
Geld verdienen.
Ja, weet je. Het is inderdaad. Maar het is ook qua, ik neem aan dat het qua ontwikkelen ook al makkelijk is. Je hoeft niet opnieuw een verhaal te schrijven. Je hoeft niet opnieuw game mechanics uit te vinden.
Nee,
weet
precies,
je wel.
Dat bedoel ik.
Het is gewoon, ja. Stop het in een nieuwe engine. Print het uit. Maak geld. Easy peasy.
Ja, weet je, het grootste gedeelte van wat je moet hebben is er al. Dus hè, je hoeft geen nieuw verhaal te schrijven. Je hoeft niet te bedenken hoe de monsters en de characters en weet ik het wat allemaal eruit komen te zien.
Ja.
Maar misschien is dat ook wel een beetje de valkuil, dat developers denken, oh, dit is easy money, dus we hoeven er niet zoveel moeite in te steken.
Nou, het is easy money. Dus ja, easy money is natuurlijk wel grof, hè. Het is natuurlijk nog steeds gewoon flink hard werken.
Tuurlijk, nog steeds die game maken. Maar
ja. Maar het is natuurlijk ook altijd een product dat super erg leeft binnen jouw community. Weet je, als je gewoon je bezig gaat houden met geliefde games binnen Resident Evil 4, toen de Resident Evil 2 remake werd aangekondigd, weet je, heel de Resident Evil fanbase zat er gewoon bovenop meteen. En was meteen gewoon helemaal erin meegegaan. Want ja, het is wel gewoon een onderdeel van je franchise die je opnieuw uitvindt. Waar je van weet dat mensen er veel plezier aan beleefd hebben, dat ze heel erg verbonden mee voelen. Dus ja. De Pokémon Diamond en Pearl remakes zijn een schoolvoorbeeld van hoe je niet een remake moet doen. Ik vind het wel grappig dat je weer begint een beetje over Pokémon, maar dat terzijde. Als je dan toch bij...
Ja, maar het waren niet alleen slechte remakes, het waren ook gewoon slechte games.
Waarom gaf je dan voldoende, Claudia?
Omdat, kijk, voor mij om een game een onvoldoende te geven, daar moet je echt heel, heel veel verkeerd doen. Pokémon deed niet alles verkeerd. Waardoor ik zoiets had van, oké, hij krijgt me wel een voldoende. En ik weet dat de Pokémon games en vooral de Diamond Pearl Remake, die hebben een bepaalde doelgroep en zo. En die hebben een bepaald doel. En ik ben niet die doelgroep.
Ja.
Dus mijn oordeel is sowieso een beetje biased, zeg maar. Omdat ik eigenlijk niet de persoon ben die game zou moeten spelen. En ik hem dus ook heel anders ervaar dan eigenlijk zou moeten.
Nou weet je, maar...
Of de developers het voor ogen hadden, laten we zo zeggen.
Ondanks dat jij je niet per se verbonden voelt met de directe doelgroep die zij voor ogen hadden, ben je nog steeds wel onderdeel van de doelgroep in principe, want je bent een Pokémon-fan. Oftewel, je zou willen genieten van de nieuwe Pokémon-producten die op de markt komen.
Dat klopt. Maar... Kijk, zoals ik al had aangegeven, een remake moet voor mij hetzelfde gevoel geven als toen ik voor het eerst het origineel had gespeeld. En dat had de Diamond Pearl remake nooit kunnen doen.
Nee, dat denk ik ook niet. Zeker. En om nog even afsluiten bij Resident Evil. Ik denk dat sommige mensen wel blij worden van een Resident Evil 3 remake. Aha. Nou ja, weet je, het ding is, Resident Evil 3 remake was inderdaad zo slecht nog niet. Het had alleen veel content uit de originele game was weggeknipt. Dus als je dan inderdaad al onderdeel bent van de doelgroep die deze originele game gespeeld hebt, en dan kom je erachter dat in de remake shit weggehaald is, dat is inderdaad het voorbeeld wat ik net probeer te schetsen, dan zit je met de gebakken peren. Jongens, Resident Evil 4 Remake krijgt ook PlayStation VR 2 functionaliteiten. Nu hebben we dus een paar games voorbij zien komen die naar dit VR-platform komen. Resident Evil Village, No Man's Sky, een nieuwe Walking Dead game en Horizon... Wat was de naam ook weer, Patrick?
Call of the Mountains.
Call of the Mountains.
Call of the Mountain.
Nu hebben we nog steeds geen release datum voor dit stukje tech. Maar wat ik aan jullie wil vragen is... wat moet PlayStation doen om ervoor te zorgen dat deze VR, dit VR-model een succes wordt? Want de games...
Een beetje betaalbaar maken, alsjeblieft.
Betaalbaar maken.
Vooral dat. Ik denk dat PlayStation VR een hele goede zet van PlayStation kan zijn. Want dat zou hun niche in deze markt kunnen zijn, dat VR... ze hebben ook echt wel veel titels die daar goed op kunnen werken, met name horror games. Maar het probleem met VR is altijd, ook op PC, geweest dat het gewoon niet betaalbaar is. En mensen betalen zich al helemaal scheel aan een PlayStation 5. Als dan ook nog eens een PSVR zo duur is, dan ja, weet je, is het maar een hele kleine groep die dat gaat aanschaffen.
Ja, want weet even jullie wat, zeg maar, wat je normaal betaalt voor een VR headset? Ik weet dat Facebook eentje had gebracht die best goedkoop, die een stuk goedkoop was dan de rest, maar... Wat betaal je nu gemiddeld?
Ja, volgens mij die PlayStation VR, die werd gewoon gereleased voor €500, geloof ik.
500 pieten, man.
Als ik het goed herinner. Was dat zo? Weet ik niet. Maar volgens mij is hij nu iets van 300, 350 als je hem nu zou willen kopen.
Dat is nog steeds relatief. Ja, ik weet niet, man. Ik ben niet bekend met deze markt. Ik weet dus niet, de mensen die interesse hebben in VR, zullen ook wel mensen zijn die het eigenlijk wel kunnen veroorloven, toch?
Dat is al best. Maar kijk, het probleem is... voor die 3 games die je erop gaat spelen... Want zoveel meer waren het er niet voor de PlayStation VR. Mm-hmm. Heb ik het niet over de VR 2, hè?
Ja, VR 1.
Vind ik dat best wel veel geld. Want je moet die games ook nog aanschaffen.
Ja.
Zo moet je het zien. Kijk, de PlayStation betaal je dan €500 voor. In principe. En ja, daar kun je dan honderden games op spelen uiteindelijk.
Gewoon uitgebreidere keuze aan.
Die leuk zijn, ja, tuurlijk.
Ja, dat is wel zo.
Dan haal je er toch veel meer geld uit dan in zo'n VR. waarbij je drie games hebt die misschien leuk zijn, waarvan je nog niet eens zeker weet of je er misselijk van wordt of gek van wordt. Want dat is ook maar de vraag. Van ja, kun je er wel goed tegen?
Ja, dat hangt natuurlijk van de persoon af. Sommige mensen die hebben daar heel snel last van. Maar ook aan de headset. Hè. Hoe goed is de headset? Hoe goed is het scherm?
Hoe zit ook het met VR-headset?
Ja, dus het is echt even de vraag of dat een ding gaat worden. Hè, die PSVR 2. Maar als ze het betaalbaar kunnen maken, denk ik dat Sony hier wel echt een dingetje heeft. Ja. Waarmee ze toch wat meer marktaandeel kunnen winnen. Omdat dat het unieke is wat zij tegenover Xbox hebben. Want ja, weet je, van de Game Pass ga je het niet winnen.
Nee, niet met hoe ze PlayStation Plus nu in elkaar hebben laten steken.
Nee.
Ik kan me herinneren.
Ik vraag me ook af hoeveel mensen er met zo'n bril op in de huiskamer willen zitten, eerlijk gezegd.
Ja, het is natuurlijk wel een bepaalde investering die je niet alleen moet hebben in geld, maar ook in ruimte. En dat je moet wel
ook,
je ding
maar
zijn.
Ook in, ja, weet je, als ik... Ik heb heel vaak gewoon s'avonds dat ik denk van... Ah, even relaxed een game aanslingeren. Ja, ik vind het niet echt heel relaxed om met zo'n mega grote bril op mijn hoofd te staan. Zou meer dan echt specifiek voor bepaalde games zijn. Om die op een bepaalde manier te beleven. Dat je er echt in zit. Maar het is natuurlijk wel veel intensiever.
Ja, sowieso.
Ja, ik denk dat we ook nog steeds, en dat zei ik 6 jaar geleden toen de Oculus Rift, of 7 jaar geleden toen de Oculus Rift uitkwam ook al, en nu nog steeds. Ik denk dat wij nog niet helemaal klaar zijn voor VR.
Nee, ik denk dat je daar ergens wel gelijk in hebt, want VR dat sluimert al echt heel lang. Maar ik heb niet het idee dat het heel erg groeit of zo.
Nee, ja, het is...
Het is de ultieme niche, eigenlijk.
Ja, misschien.
En toch heb je af en toe wel van die mensen
dat
even in de spotlight staat.
Ik weet dat
er
bepaalde mensen zijn die er helemaal gek van zijn.
Ja, weet je. Volgens mij in 2020 was dat. Of was het 21, ik weet niet meer zeker. Maar toen kwam Half-Life Alyx uit voor de VR. En toen had je toch wel het idee dat het echt weer een opleving werd. Dat het toch weer dat heel veel
over gesproken
werd.
Ja, maar dat kwam ook omdat het een Half-Life game was.
Ja, natuurlijk. Ja, dat heeft ermee te maken.
Beetje PC-game, maar die kijkt uit naar alles wat met Half-Life te maken heeft. En als dat dan een VR-game is, ja. Kijk, VR is sowieso op PC wel al wat groter. Omdat daar verschillende headsets ook voor zijn. En je hebt daar ook gewoon een iets ruimere keuze aan games.
Mm-hmm.
Want de PlayStation VR op de PlayStation 4 had ook maar echt een handjevol games. En volgens mij waren dat bijna allemaal horrorgames ook. Dus ja, weet je, ik denk dat PlayStation hier wel iets mee kan bereiken. Maar het hangt er heel erg vanaf hoe goed is de headset... Hoeveel games komen erop uit en wat is de prijs ervan?
Ja, maar ik moet zeggen, kijk, qua titels die ze nu aankondigen, heb ik wel zoiets van, vind ik wel interessant, weet je wel. Een Horizon, een Walking Dead game, ja goed, die was er dan al, het eerste deel. Er zijn wel een paar titels tussen dat ik denk van, oké.
Ze geven wel het gevoel inderdaad alsof ze wel ervoor gaan, zeg maar.
Ja.
Niet dat dit een afterthought is of zo, weet je wel. Het is wel gewoon...
Nee, zo'n bijproduct, weet je wel. Ja. Van ja, oké, we hebben het, maar we steken er eigenlijk niet zoveel moeite in. Zo voelde het voorheen een beetje voor mij. En nu heb ik al wat titels dat ik denk van, oké, als het betaalbaar is, zou ik het misschien wel overwegen.
Ja, oké.
Het lijkt me wel tof om in de wereld van Horizon te zitten. Ja. Of in Resident Evil 4 te duiken, letterlijk en figuurlijk.
Ja, VR ook van die heel backflips erg zijn, maar ja, dat moet gewoon goed werken. Dat is een beetje een ding, want je kunt bijvoorbeeld ook Minecraft in VR spelen, maar dan denk ik, ja, wat is daar dan de toegevoegde waarde van? Maar als je bijvoorbeeld echt zo'n cinematische horrorgame hebt of zo, dat is dan wel weer heel tof. Of bijvoorbeeld zo'n race game, hè, dat je dus echt zo in die auto zit en ook zo om je heen kan kijken en alles. En dat zou wel leuk zijn.
Ja, dat vind ik wel inderdaad meer toegevoegde waarde hebben.
Ja, precies. Maar het is er gewoon nog niet, of zo.
Nee, ik denk als het echt een verhaal heeft... of een bepaalde sfeer heeft... dan heeft het toegevoegde waarde. Nou ja, dat heeft Minecraft allebei niet, echt.
Nee, maar bijvoorbeeld een game als Pokémon Snap of zo... dat zou ik in VR ook heel tof vinden.
Ja, dat zou ook heel tof zijn, ja.
Dat kan op zich wel. Je moet gewoon een kartonnen doos pakken... en dan zou je Nintendo Switch om je... Flauw. Maar zo waren volgens mij al de eerste VR-dingen. Volgens mij, jullie kennen Huub nog, die bij ons gewerkt heeft.
Ja, ja, ja.
En volgens mij was hij een van de allereerste, want echt jaren geleden, toen nam hij een keer zijn telefoon mee en zo'n soort kartonnen VR-bril moest hij zijn telefoon zeg, in dat hoesje steken. En had hij zeg maar,
ja, die heb ik ook.
Een VR met karton. Dat was wel lachen.
Die heb ik ook.
Dus ja, de gouden tip voor Sony, gebruik karton. En maak wat goedkoper.
Ja, die Google Cardboard. ja, en Samsung heeft daar ook zo'n ding waar je hem dan zo in kan klikken. Maar ja, dat is toch anders dan een dedicated headset met echt twee losse schermpjes en zo natuurlijk. Ja.
Tuurlijk. Goed. Dat was even ons advies voor het gevalletje PlayStation VR 2. Ik wil het natuurlijk over hebben over de verschillende titels die langskwamen tijdens State of Play. We zagen bijvoorbeeld Street Fighter 6. Ik weet niet zeker hoe jullie die trailer en die informatie hebben ervaren. Maar ik heb het idee dat Capcom weer gewoon on fire is. Dat ze weer gewoon echt met grote titels komen. En dat ze toch wel een van de meest uitblinkende uitgevers zijn op dit moment.
Nou, werd het ook niet echt wel tijd voor een nieuwe Street Fighter?
Nou, Street Fighter 5 kwam inderdaad heel wat jaartjes geleden. Was voor mij niet al te best ontvangen destijds.
Nee, er zijn ook meerdere iteraties van uitgekomen, toch? Van Street Fighter 5.
Nou ja, als je het hebt over weet ik veel Championship Editions en dat soort dingen, ja. Er zijn inderdaad flinke updates doorheen gejast. Ja, weet je, wat me opviel aan Street Fighter 6 was inderdaad ook dat ze een beetje teruggaan naar die old school game modi die ze zeg maar in oudere fight games hadden. Dat je zeg maar je create your own fighter en dat soort dingen. Dat vond ik wel interessant. En...
Wat ik vond een beetje in die trailer vaag dat het een soort hub leek te zijn, zeg maar.
Ja,
een
dus...
soort, dus ik wereld heb, waarin je vrij loopt en dan loop je tegen iemand aan en dan ga je met hem vechten of zo. Het was, zag er best wel... Ja, ik weet niet of dat nou heel veel toegevoegde waarde heeft in zo'n game.
Ja, weet je, als Pokémon doet, mag Street Fighter ook doen, weet je wel. Word je ook gewoon aangevallen door random vreemdelingen.
Zeker.
Maar hey,
tuurlijk,
mij mag Street Fighter alles doen, ik speel het toch niet. Maar
nee, maar ik heb altijd... Bij Street Fighter heb ik altijd gedacht, oké, dit is die arcade fighter, weet je wel. Dat is echt gewoon die old school in de arcade hal op zo'n enorme kast. Dat is hoe Street Fighter is.
Mm-hmm.
En eigenlijk alle andere dingen die ze ermee doen, dan denk ik van... is dat...
Nou ja, even advocaat van de duivel spelen. Het is natuurlijk wel zo dat ze er nog een game mode hebben waarin je inderdaad gewoon de klassieke ervaring krijgt. Waar je gewoon een menu kan kiezen en dan kan je gewoon meteen een fight starten wat je wilt. Die hub waar je het over had, Patrick, daar heb ik even research naar gedaan. Dat heet volgens mij de World Tower. En wat je daarin doet inderdaad, je gaat de straat op. En dat wordt zeg maar een beetje de story mode die je krijgt in Street Fighter 6. Door je eigen personage, zeg maar, andere personages in de Street Fighter universe te laten ontmoeten, leer je nieuwe moves en ga je, zeg maar, door het verhaal heen.
Je hebt echt een custom eigen personage dan.
Als het goed is wel,
plaats dat je er eentje moet kiezen die dan de storyline volgt.
Ik neem, ja, volgens mij was dat het, zover ik dat kon lezen. En daarnaast heb je ook nog een soort battle hub en dat zou dus kennelijk een soort revolutie moeten zijn op je alledaagse multiplayer sessies. Ja, ik heb dus ook nog nooit een Street Fighter game gespeeld zelf, want het is altijd een PlayStation-exclusieve game geweest. En nu komt die ook naar de Xbox Series en de PC.
Maar is die Battle Hub dan zeg maar een beetje vergelijkbaar met wat Formule 1 ook gaat krijgen?
Wat krijgt Formule 1?
Live Hub heet dat geloof ik, of Live heet het gewoon.
Nee, het concept van Hub is natuurlijk al uitgeprobeerd in veel games. Kijk naar een Destiny. Die hebben dat al vaker, dat je in plaats van een menu gewoon eigenlijk al meteen onderdeel bent van de wereld, als het ware. En dat je door met de wereld interactie op te zoeken, dat je inderdaad al je specifieke game modes of tegenstanders gaat vinden. Dus er zijn wel meer games die dat doen, inderdaad. Heel vaak hit en miss, ben ik met je eens. Een klein voorbeeld, het heeft niks te maken met het online aspect, maar bijvoorbeeld dat was iets waar wij het over eens waren toen destijds die game launched, dat was Doom Eternal. Die had in de campaign had hij ook een hub-wereld. Waarin je collectibles kon zien, waar je de missie kon selecteren. Waarin je ook af en toe wat story progress had, waar je outfits kon vinden.
Mm.
En mij boeide dat echt zo weinig. Ik wilde gewoon die missie spelen, weet je wel. Dan moet hij elke keer terug naar die fucking hub. Het irriteerde me toen mateloos.
Ja, mij grotendeels ook.
Ik denk van ja, dan is het niet echt toegevoegde waarde. Hoe dit dan zich gaat afspelen in zo'n online setting. Want ik denk dat een hub wel kan werken. Inderdaad, in een online setting. Daarom werkt in Destiny, weet je. Je gaat dan gewoon naar je maatjes toe van, hey, daar zijn jullie. Kom, we gaan nu met z'n allen hierheen.
Ja, in zo'n online en ook vooral die live service games, daar werkt dat wel goed bij. Maar eigenlijk moet je dat in alle andere games niet doen, want het vertraagt je gameplay alleen maar. Ja. Je wilt gewoon van de ene missie naar de andere. En als er iets van een verhaaltje bij komt, dan ja, prima, kijk dan even een cutscene of zo. Maar je wilt niet elke keer weer naar diezelfde hub waar je weer dezelfde keuze moet maken.
Nee, precies. Dus ja, Street Fighter inderdaad. Street Fighter, Hub Wereld, Ryu met baard en een nieuw logo. Let's go. Ja, Rudy is natuurlijk al een Street Fighter fan.
En teenslippers.
En teenslippers, zeker waar. Vooral het nieuwe logo.
Maar dat was
een
teaser, hè? Dat hij zo'n nieuwe outfit en zo had.
Ja.
Teenslippertje en baard. Ja.
Precies. Maar ja, Rudy is natuurlijk de Street Fighter expert Among Us. Dus ik ben heel benieuwd wat zijn oordeel wordt uiteindelijk.
Nou,
en
ja,
hey, Jolien, gefeliciteerd. En Patrick, ze vraagt of jij even wil zingen voor Jolien.
Ja.
Nee.
Jij hebt zinkacht.
Dat vragen ze niet.
Dat vragen ze wel.
Nee, allemaal.
Allemaal.
Allemaal. Nou, nee, vooruit. Patrick moet zingen.
Er staat allemaal.
Oh, echt? Oh.
Ik heb al vaker in mijn eentje gezongen. Ik ga niet nog een keer verlul staan.
Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. En dat doe je toch alleen, dat is zo jammer.
Je gaat er goed.
Ja.
Ja, lekker bezig.
Maar kijk, Jolien, ik heb het eerst compleet gedaan. Hoe mogen we de rest doen, oké? Okay? Ja.
Gefeliciteerd, Jolientje.
Ja, gefeliciteerd. Hey.
Dat is geen zang, absoluut niet. Geen enkele toon mag verschil. Was...
Nee, maar jij hebt al gezongen. Dat stukje zingen, dat is gedaan.
Nou, vooruit. Graag gedaan, Jolien. En ik hoop dat je een fijne verjaardag hebt.
Ja.
Ik ook.
Zeker. Andere games die langskwamen was natuurlijk Stray. En dat was al een bijzondere
game.
De kattengame. En die wordt ook onderdeel van PlayStation Plus. Van PlayStation Plus Extra en PlayStation Plus Premium. Ik kreeg een beetje uitroeptekens bij dit nieuws, zeg maar. Want normaal is het natuurlijk gewoon, je hebt je abonnementje en dan krijg je gewoon altijd een game bij. Dat is het. Maar nu heb je het extra nodig en premium. En ik ben nog steeds best wel verwacht hoe heel het systeem, zeg maar, werkt.
Ja,
volgens mij
krijg je
nog steeds gratis games. En daarnaast heb je een soort Game Pass.
Ja.
Oké. Okay.
Maar
het is gewoon...
Stray is dan wel van de duurdere tiers, toch?
Ja.
Maar
van
extra
of premium was het?
Ja.
Ja, de twee duurdere.
Dus
daar
waar...
Tiers,
ja.
En de twee duurdere, daar zit hij bij.
Ja, dus daar waar op Game Pass de nieuwe releases direct op Game Pass uitkomen, heb je dat bij PlayStation Plus dus ook, maar alleen als je de duurdere tiers hebt.
Ja.
Ja, oké.
Het is een andere tactiek, maar ik kan niet zeggen dat ik heel warm van word van dit soort praktijken.
Ik ook niet, maar als dit de manier is waarop ze de strijd willen aangaan met Game Pass...
Aan de andere kant, als je dan tiers hebt, ja, moet je er wel onderscheid in hebben.
Ja, meens.
Ik zou geen verschillende tiers doen. Maar goed, als je dat dan doet, ja, dan snap ik wel dat je onderscheid maakt.
Ja, goed, maar die tiers, ja, weet je. Je hebt een Game Pass library bij de hogere tier. En bij de nog hogere tier krijg je er nog oudere games bij in die library. Ja, ik weet niet of dat nou... of mensen dat nou de moeite waard vinden, zeg maar.
Nee, dat ben ik met je eens. Maar goed... Je moet iets extra's bieden als je zo'n tier systeem hebt.
Ja.
Ik zou het ook niet zo doen.
Blijkbaar is het dat.
Ja. Okay. Voor de mensen die dan oudere games willen spelen, denk ik. Maar goed, ja. Dus tot nu toe is je bonus daarvan dus alleen dat je oudere games kan spelen. Want in die middelste tier heb je ook Stray.
Ja, inderdaad.
Ja, ja, voor de mensen die graag PlayStation Vita games... willen spelen en zo.
Ja.
Schrik
af. Die mensen zijn er vast.
Ongetwijfeld. Er zijn ook mensen die per se Nintendo DS games willen spelen.
Daarom. Ik wil ook even Evelien welkom heten in de chat. Welkom thuis weer. Ik hoop dat je een fijn weekend gehad hebt. Een lekker lang weekend. Goed dat je er weer bent. Andere games die zeg maar voorbij kwamen in de State of Play waren de Callisto Protocol. Eater Knights. Wat echt de ultieme Claudia game is. Nou, heb je die gezien?
Ga ik hier weer beledigd worden? Of wat is de reden waarom jij dit de ultieme mijn game... Ik kan wel bedenken waarom, maar
waarom?
Ik wil iets uit jouw mond horen.
Oké, nou omdat het een soort Genshin Impact game is... met actie en JRPG elementen op elkaar heen gemixt. En omdat het een dating sim is. Waar je zeg maar één knop indrukt om handjes vast te houden. Dat lijkt me wel iets voor jou.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. En ik schaam me er niet voor.
Goed zo. Ik zou het niet anders willen.
Nee, precies.
Alright, maar nu krijgen we even les van... Want we kunnen niet alle State of Play games bespreken, dat zou veel te lang duren. We gaan even les krijgen van Claudia. Dus chat, let op. dit wordt een hele belangrijke les. We gaan les krijgen.
Ik heb geen idee waar ik lessen moet geven. Dus als ik zo meteen iets heel stom zeg, alvast sorry, ik ben hier niet op voorbereid. Ik word enorm voor het blok gezet. Mm-hmm. En ik heb nu stage fright.
Nou kijk, Patrick en Nick moeten even geschoold worden. Want wij waren zeg maar het spoor bijster toen we verslag legden van de State of Play. Want het werd afgesloten met een trailer voor Final Fantasy 16. En ik dacht, what the fuck, waarom zitten er kaijus in? Waar zit er Godzilla en zo en gigantische beesten erin? En wat gebeurt hier? Ik snap er geen hond van. Dus leg me uit. Enlighten me.
Bro, oké. Final Fantasy is een serie met heel veel verschillende soorten games. De mainline Final Fantasy games zijn genummerd van 1 tot en met inmiddels 15, straks 16. En ondanks dat het opvolgende nummers zijn, hebben die games allemaal niks met elkaar te maken. De setting is anders, het verhaal is anders, de personages zijn anders. En bij sommigen is zelfs de gameplay anders.
Ja, precies.
Er zijn een aantal elementen die wel terugkomen in elke Final Fantasy game. En één daarvan is de summons. En summons zijn dus die kaijus die jij noemt. In elke game zitten ze er in een bepaalde vorm wel in, soort van.
Oké.
Want heel vroeger was Final Fantasy een old school JRPG. Daar had je verschillende classes. En die classes hadden verschillende attributen en verschillende skills. En één class was de summoner class. En wat doet de summoner? Die gebruikt summons om te vechten.
Ja, dus, oké.
Je summont een beest en die valt aan. In plaats van jijzelf.
Pokémon.
En
yes.
Wat je dus in Final Fantasy 16 die trailer hebt gezien, dat zijn summons. Heel veel summons. En het leuke aan die summons zijn, in elke game worden ze anders genoemd. Sommige worden gewoon summons genoemd, sommige games. In bijvoorbeeld Final Fantasy 10 heten ze Aeons. In Final Fantasy 4 en 12 heten ze Eidolons, bijvoorbeeld. Maar er zijn altijd wel dezelfde summons. Ze komen ook weer terug elke keer. Ze hebben hetzelfde design, ze hebben dezelfde naam. En in Final Fantasy 16 in die trailer zie je dat dus ook. Je hebt Phoenix, Titan, Ramu, Shiva, Odin, Bahamut. Dat zijn allemaal bekende summons. En als je één Final Fantasy hebt gespeeld, dan ken je ze. Mm-hmm. En ja, het is gewoon heel tof om te zien dat ze gewoon zo groot en gedetailleerd op het scherm te zien zijn. En dat je ook summon-to-summon vecht. Want dat is eigenlijk wat je ziet, hè, in die trailer. Je hebt de ene partij die summont iets. En de andere partij die summon... Volgens mij heten ze icons of zo. In Final Fantasy 16. Beide parties die summonen hun icons. En die vechten tegen elkaar. Terwijl het voorheen altijd was, jij doet je summon. En die valt de enemy aan. In plaats van...
Dit, zeg maar, het principe, dat is duidelijk. Maar Final Fantasy 16 is ook lore-wise dus gewoon iets totaal anders. Niet verbonden met de rest. Of...
Geen enkele Final Fantasy game is lore-wise verbonden met de rest.
Het speelt zich allemaal af in een ander universum.
Ja, het is ander universum, andere tijd, andere personages, ander verhaal. Alles is anders. Dus er zijn wel altijd terugkerende elementen, waaronder dus de summons. Hè? Echt qua naam en qua hoe ze eruit zien, qua welk element ze hebben, qua hoe hun aanvallen heten. Maar bijvoorbeeld in elke Final Fantasy zit een mechanic die heet Sid.
Hey, ik ken iemand die Sid heet. Wat leuk.
De achternaam Highwind is een belangrijke achternaam die in bijna elke Final Fantasy wel terugkomt. Er zijn wel altijd dingetjes waarvan je denkt, oh hey, dit heb ik eerder gezien. Maar het heeft allemaal helemaal niks met elkaar te maken. Daarom kun je elke Final Fantasy dus ook gewoon spelen, ongeacht of je een andere ooit een keer eerder hebt gespeeld.
Oké. Nou. Dat was even een spoedcursus in
dat
Final
Fantasy.
Dat was
mijn korte les over wat je in die Final Fantasy 16 trailer hebt gezien.
Top. Nou, dan snap ik nu waarom ik geen reet van die Final Fantasy 16 snap, terwijl ik 15 wel gespeeld heb.
Nou, ja. There you go.
Ja. Ja, je kunt elke Final Fantasy gespeeld hebben en alsnog niet weten wat er daar aan de hand is. Ja.
Zeker. En ik was trouwens wel met je eens, Claudia. De trailer zat wel vol met spektakel en productiewaarde zag er echt torenhoog uit. Ja. Dus ik ben wel, ondanks mijn... gelimiteerde kennis van deze franchise, ben ik wel heel benieuwd naar deze game.
Ik ook.
Minder lineair is dan 15.
Ja, maar dat is het hele ding. Kijk, weet je, eigenlijk alles na Final Fantasy 10 is geen goede Final Fantasy. Vooral in 15 was ik ontzettend teleurgesteld. Dat is ook de enige die ik niet uit heb gespeeld. En Final Fantasy 7 Remake heb ik niet eens aangeraakt. Maar toen ze dus Final Fantasy 16 aankondigden, met die allereerste trailer, volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor, E3. Dat ze echt weer teruggingen naar die medieval fantasy setting en zo. Toen dacht ik, oké, dit gaat hoogstwaarschijnlijk wel een goede Final Fantasy worden. En nu ik dus deze trailer heb gezien met al die summons, denk ik van ja, dit moet sowieso echt een hele dikke game worden.
Ik ben wel benieuwd met die summons inderdaad. Want je hebt directe controle over de summons?
Weet ik niet. Uit de trailer is dat niet heel duidelijk te zien. Want je ziet wel dat je ze summont en dat je wel ze aanvallen kunt laten doen. Maar jij vecht zelf ook als character zijnde. Dus ik weet niet precies hoe dat in elkaar zal zitten. Maar daar komen we waarschijnlijk gauw genoeg achter.
Want het zou wel tof zijn als Final Fantasy 16 gewoon... En ik weet dat dit zeg maar een best wel hele, hele lage lat is. Eentje waar je zeg maar overheen kan hinkelen bijna. Maar stel nou dat Final Fantasy 16 de beste Godzilla game ooit wordt.
De beste Godzilla game?
Ja, noem één goede Godzilla game. Bestaat niet.
Fair, die is er niet. Ja, misschien wel. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn, maar dan ja, niet Godzilla. Van wat ik heb gezien is het volgens mij een soort van zelfde-achtig combat systeem als Final Fantasy 13 soort van.
Oké. Okay. Is dat iets goeds?
Weet je. Ja, is dat iets goeds? Kijk, dat is natuurlijk voor ieder voor zich. Ik ben heel erg van de oldschool turn-based, natuurlijk. Maar ik snap wel hè, dat in deze setting natuurlijk niet kan. En real-time action is ook niet verkeerd. Maar ik zie dat je wel verschillende aanvallen kunt doen. Verschillende moves aan combo's kunt aan elkaar kunt dreigen en zo. Dus ja, ik weet niet. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar wat het te bieden heeft. Slechter dan 15 kan het toch niet worden.
Nou, hoor, je bent op een verkeerd punt begonnen, maar... Patrick.
Nee, ik vond hem ook niet heel best.
Oké, nou goed. Jongens, er zijn veel comments geweest. Dus voordat ik jullie de laatste vragen stellen over State of Play, ga ik eventjes jullie erkennen natuurlijk. Ik hoop inderdaad dat het leuk was in Brugge, Evelien. Ik wil ook nog een keertje heen. Lijkt me een mooie plek. Je was ook in een dierentuin geweest, toch? Welke was dat? Dat merk ik ook al. Als het een goede dierentuin is, die de dieren goed behandelt en veel ruimte geeft, dan ben ik fan en wil ik erheen. Dat is nice. Rudy vond deze trailer zwaarmatig. Met die summons en hun levensbalken. Wow. Hij zegt, pak de pot zout er maar bij. Nee, we hebben het nog niet over Pokémon. Dat is later.
Ik vond dat ik niet heel salty was tijdens
mijn... Ik vond het voor jou doen zeker meevallen.
Ja.
Ik was dan ook wel
impressed.
Ik heb impressed.
Niet spontaan dorst gekregen of zo. Dus,
Je ziet niet je gezicht vertrekken, zeg maar.
Nee.
Claudia, nog een vraag voor jou uit de chat is... Wat is je favoriete Final Fantasy game? Welke denk jij dat het beste is?
Voor mij persoonlijk, Final Fantasy 4. Puur en alleen vanwege het verhaal en de character development die de tig speelbare characters door hebben gemaakt. Daar komt ook de quote You Spoony Bart vandaan.
Pardon?
Die jullie mij vorig jaar gebrand op een houtblokje hebben gegeven. Ja, Final Fantasy 4
Nils,
is mijn...
Nils.
Een Nils die ik van Nils heb gekregen. You Spoony Bart is een quote uit Final Fantasy 4. Voor altijd mijn favoriete Final Fantasy game. En als we het toch over summons hebben, is mijn favoriete summon probably Ifrit, denk ik. Hij is gewoon een enorme hond die vuur spuwt en uit de hel komt.
Arcanine. Oh nee, Houndoom. Toen je hel zei, moest het Houndoom worden. Maar oké. Okay. Ik kan vaak goede links leggen tussen Pokémon en Final Fantasy. Het is goed vergelijkbaar.
Oké. Okay. Wordt dat ook een bruggetje dan naar het volgende segment in deze?
Nee, want eerst wil ik van jullie vragen... Even in het kort, in je algemene gevoelens tegenover deze State of Play, Patrick.
Ik vond hem... het was niet fantastisch, laten we eerlijk zijn. Maar ik vond hem ook niet heel slecht of zo.
Okay.
Ik vond hem oké.
Een okeetje van Patrick. Claudia?
Een okeetje.
Ja, goed. Ik weet eigenlijk niet echt wat ik verwacht had van de State of Play. Ik weet wel dat ik gehoopt had op Final Fantasy 16. Want dat is waar ik op hoopte tijdens de vorige. En die kregen we niet. Dus ja, ik ben wel tevreden.
Fair enough. Ik had een beetje hetzelfde als jou, Claudia. Dat ik had geen idee wat ging komen. Maar ik hoorde PlayStation VR. Waar ik net als Patrick zeg maar, nog steeds een beetje de gedachte had van... Oké, dan gaan ze weer met de pet naar gooien. En ja, third-party deals. En dan had ik niet verwacht dat ze zouden komen met Capcom. Met Square Enix. Dus ik ben verrast. En ik ben zeker niet teleurgesteld. Ik vond een sterke presentatie. Dat was de State of Play, jongens.
Oké.
Eens kijken of er nog relevante comments hebben over dit onderwerp. Want anders, nou trouwens, nee, want het volgende onderwerp dat we gaan doen, dat wordt iedereen gaat erop springen als een stel piranha's. Inclusief ondergetekende. Want we gaan het hebben over Sonic Frontiers. Holy shit. Daar moet het toch even over hebben.
Moly. Ja.
Dat is echt tof uit, hè?
Ja, enig. Enig, jongens.
Ik heb er echt zin in die game.
Ja, wat zou ik erover zeggen?
Waarom heb je er zin in, Patrick? Daar ben ik benieuwd.
Nou, een mooie, open, lege wereld.
Ja.
Ja, wie wil dat nou niet?
Het is een beetje dat stukje... Dat zeg maar, we hebben nu al een aantal jaar het open wereld gekte, zeg maar. En de allereerste open werelden die er waren, die kregen de kritiek van, hey, zorg eens dat die wereld niet zo leeg is. En nu zijn we in 2022.
Sonic is voor mij gewoon met enkele uitzonderingen daar gelaten een 2D side-scrolling platformer.
Precies.
Waarom moet dit?
Ja,
precies.
Dat vraag ik me
maar dat
af.
Is het hele ding, weet je. Het hele ding van Sonic is, hij gaat fast. En dat werkt als je een 2D-platformer hebt, omdat je gewoon je hebt het overzicht van het deel van het level waar je in bent. En dan kun je lekker fast gaan en dan kun je reageren. Maar dat hele... Geen enkele 3D Sonic is goed. Sonic werkt in 3D niet. En al helemaal dus niet in open world.
Nee, dat mag blijken inderdaad. We hebben comments gehad over de open wereld, het ziet er leeg uit. Maar wat er ook in stond, dat was ook niet echt om over naar huis te schrijven.
Nee, het zag er gewoon... Het was
niet echt lekker gedesigned.
Nee.
Het leek inderdaad gewoon willekeurig de wereld ingezet. En je zoekt het maar uit. En ook de technische prestatie was ook niet best, jongens. Ja. Dat je gewoon pop in had. Eerste seconde dat je die wereld intrad.
Nee, maar dat is ook het ding, weet je. Je gaat fast. Dus alles moet snel laden.
Ja.
En je kunt wel een hele mooie omgeving hebben. Maar je gaat fast. Je ziet het niet. Het maakt niet uit.
Nee.
Oh ja, de comment stroomt al lekker door. Er was ook een bepaalde combat die mij een beetje deed denken aan Pokémon Rangers. Dat je zeg maar een rondje moest rennen om iemand en dan kreeg je zeg maar een combo. Maar wat doet de camera daarna dan? Hij zoomt helemaal uit en dan draait hij rond en dan gaat hij weer terug. En dan...
Ja, maar dat zie je wel op meerdere punten. Ook bij dat stuk als je dan door die ringen omhoog gaat, dat dan in één keer de camera naar in plaats van onder jou, in één keer boven jou staat. Dat is van, oké. Ja, ik...
Dan is dit nog gewoon een trailer, hè? Waarbij je verwacht dat ze in principe een beetje de beste beelden uitzoeken.
Als beelden zijn.
Het beeldmateriaal kwam van IGN First. Die had zeg maar de hele maand exclusieve coverage, wat ze veel views heeft opgeleverd. Maar voor Sega waarschijnlijk niet echt de beste publiciteit, als je het zo ziet.
Nee.
Ja, is dit een, zeg maar, the worst game of the year in de maak? Ik krijg de neiging wel, nu al, zeg maar. En dat is geen goed teken. Ik heb dat niet snel, dat ik zeg maar nu een game al afteken. Maar wat we nu gezien hebben, is toch wel echt, bizar.
Nou ja, worst game of the year weet ik niet. Als je ziet dat een bagger er allemaal uitgebracht wordt. Maar
er is dit jaar wel heel wat zooi uitgebracht, natuurlijk.
Nou, laat ik het iets anders formuleren. De slechtste game van een grote uitgever.
Babylon's Fall is van Square Enix.
Oh ja, die had je ook nog. Nou ja, maar hey.
No forgetty, mom spaghetti.
Oh jee, jee. Jongens, hebben jullie nog wat te zeggen over Sonic Frontiers? Eens kijken, het ziet eruit als een oud Windows opstartscherm met wat dingen erin geplakt. Oké, dat is gewoon rude.
Ja.
Heel rude.
Ja, ik vind dat niet goed.
En dan zoom je toch...
Te zeggen.
Hey Claudia, Sonic Generations was goed. Nee, dat is echt, dat is copium. Dat geloof ik niet.
Sonic Generations was de beste 3D Sonic game.
Het is gewoon acceptabel was het.
Daar wil ik het bij laten.
Pokémon Rangers is goed. Niemand heeft gezegd dat Pokémon Rangers slecht is, maar dat werkte omdat het inderdaad een DS game was. Dus dat rondspinnen had een functie voor je pennetje.
Ja.
Ook wel een leuk detail trouwens in Sonic Frontiers is, er zitten puzzels in. In de game franchise waar je heel snel wil gaan. Moet je stilstaan en dan moet je puzzels gaan oplossen.
Ja.
Top.
Ja, want dat is wat je wil als je Sonic bent. You gotta go fast sometimes.
En dat is een heel erg... niet neerslachtig, dat is het verkeerde woord. Maar ik vond de soundtrack, weet je wel, ook niet echt heel erg Sonic-achtig of zo. Het was een beetje heel... Heel rustgevend pianomuziek of zo.
Nee, Sonic is pop-punk. Want Sonic is een edgy skaterboy die chili dogs eet.
Ja, dan heb je Sonic X, weet je wel. Ik heb die intro-song nog steeds in mijn hoofd 20 jaar later. En dit was zeg maar niet wat je dacht van, nou, dit is echt top Sonic muziek.
Nee, dat is het ook niet. En het past ook helemaal niet bij fast gaan. Weet je, wil je upbeat, vrolijke muziek en waar je adrenaline van krijgt en niet, ja, hè? Ja, ik vraag me af waar ze naartoe willen met Sonic Frontiers. Maar als ik de trailer zo zie, dan denk ik dat ze in ieder geval één kant op gaan en dat is de verkeerde.
Ja.
Leuke woordgrap. Leuke woordspeling.
Leuk, hè?
Ja, het is zo bizar, weet je. Weet je, toen deze game werd aangekondigd tijdens de Game Awards, was dat? Of een ander evenement? Ik weet niet zeker wanneer het was. Of misschien zelfs op zijn eigen. Maar toen had je iedereen die zei van, oh nee, Sonic in een open wereld, dat gaat nooit goed.
Ja.
Nou. That's it.
Ja.
Het is zo, het is gewoon zo bizar dat nu, en ik probeer, zeg maar, objectief te blijven. Kijk, de game zo niet uit, weet je. We misschien hebben nog dingen niet gezien. En al die dingen. Maar op letterlijk elk front heb je nu al gewoon je aanmerkingen, weet je wel. Van oké, muziek klopt niet. Gameplay klopt niet. Level design klopt niet. Het hele worldbuilding klopt niet.
Ja, nee, maar ik snap ook niet waarom ze nog steeds proberen om 3D Sonic te laten werken. Als ze naar de fans hadden geluisterd. Gewoon classic Sonic gameplay, 2D sidescrolling. Dat was echt goed geweest. En ook daar kun je op innoveren. Ook dat kun je modern maken.
Ja, al ben ik niet per se eens dat je alleen naar je fans moet luisteren. Soms moet je juist... Een fan gaat je alleen vertellen wat je wil. Wat zij willen. Maar in mijn ervaring vind ik het leuker als inderdaad een ontwikkelaar mij verrast. En mij iets geeft wat ik totaal niet verwacht had. Maar wel, nou, goed is.
Ja, maar dan krijg je dit.
I know.
Ja, in dit geval pakt het dus echt gewoon helemaal niet goed uit.
Nee, maar ik denk dat je wel iets unieks met Sonic kan doen. Maar dan moet je inderdaad wel die kernwaarden die ze hebben als franchise, moet je wel behouden. En
ja, maar je kan toch gewoon mensen ook verrassen met een 2D Sonic sidescroller?
Ja, dat kan.
Zou dat niet kunnen? Je kan toch heel veel dingen implementeren die dan wel nieuw zijn, zonder dat je in een lege open 3D-wereld moet rennen?
Nee, mens. Ja, ik probeer het ook absoluut niet goed te praten wat ze nu gepresenteerd.
Ja, dat probeer je wel.
Nee, dat probeer ik niet. Dat is propaganda. Zoals ben ik in Team Sega beland.
Ja, ik zie al zo'n Sega-logo op je voorhoofd staan.
Nee, het zit in mijn oog, weet je. Dan zijn die camera's zo.
Oh, oké.
Oh ja. Maar goed. Sonic Frontiers is de Kirby van Sega. Dat vind ik dan een beetje heftig.
De Kirby
van Sega? Wat heeft Kirby jou misdaan?
Nee, Kirby brengt het er dan nog beter vanaf.
Ja, Kirby heeft gewoon een identiteitscrisis. Niet zeg maar alles wat hij uitbrengt is kut.
Nee.
Maar er komt ook een goede Sonic game uit. Sonic Origins. Tenminste, misschien is die goed. Het zijn gewoon de oude Sonic games. Dus wat kan er misgaan?
Ja, net zoals dat Sonic Mania goed was.
Sonic Mania, volgens mij, lanceerde wel wat minder controversie.
Ja, goed. Ja, daar heb je allemaal niet die rare packs en zo. Fair enough.
Weet je wat ik mis? Dat we gewoon over games konden praten. En dat we gewoon niet elke keer moesten zeuren om alles. Maar het is wel, ik denk dat het nodig is, want het wordt steeds erger, lijkt wel.
Ja. Ja, maar ja, het is nou eenmaal zo dat, waar we net ook al over hadden, heel veel dingen moeten open world zijn, heel veel dingen moeten remakes krijgen en dat soort dingen. Niet alles heeft dat nodig en niet bij alles werkt dat. Maar toch is dat een trend die je bij heel veel ontwikkelaars ziet van, oh, we moeten een open world game maken. Oh, we moeten alles remaken wat het ooit goed heeft gedaan.
Ja.
Nee, hou gewoon je gemak en breng gewoon goede games uit en denk daarbij aan je spelers.
Nieuwe IP's. Niet aan
het vullen van je eigen zakken.
Nieuwe IP's, let's go. En dan ook, als je speler bent en je wilt meer nieuwe IP's zien, support nieuwe IP's. Want uitgevers zijn ontzettend bang om nieuwe IP's op de markt te brengen, want die hebben geen naamsbekendheid. En dat is allemaal vervelend. Voor de
Maar hoeft het niet per se altijd een nieuwe IP te zijn, hoor.
Nou, ik zou het wel meer...
Ik snap best wel dat je als Sega zijnde een Sonic game maakt. Dat is helemaal niet verkeerd. Maar wel als je het zo doet.
Ja, maar eens. Weet je, maar ik zou in zijn algemeenheid liever nog meer nieuwe IP's zien in plaats van, ja,
nou,
dit.
Wel in plaats van remakes.
Ja, ook. Maar goed.
Niet per se in plaats van nieuwe delen van games.
Ja.
Ik denk dat het een beetje per franchise...
En wel in plaats van dit natuurlijk, want daar hebben we dit al uitgebreid over gehad.
Nee, ik denk dat het een beetje ligt aan de franchise en hoe die ervoor staat, zeg maar. Weet je?
Ja.
Maar dit is een onderwerp van een ander moment, guys. Laten we nog even de chat erkennen. Hallo jongens.
De chat erkennen.
Hier. Eens kijken. Zenny vindt het legit Breath of the Wild-achtig. En dat past totaal niet bij Sonic. Ik denk niet dat je Zeg maar, de ene Breath of the Wild wordt gezien als volgens mij een meesterwerk in het genre. Dus of ja, dat, of de vergelijking met Sonic Frontiers dan eerlijk is, I don't know. Ik zie Tales of the Wild, Sonic of the Wild, Puzzle of the Wild, Zoom Zoom in the Wild. Jongens, jullie moeten allemaal in marketing gaan, want deze namen zijn echt puur goud.
It's Chili Dog time, yeah! End of the Wild.
Oké, okay, dankjewel Claudia.
Ja, dit was mijn bijdrage aan de podcast. Voor
Nee. Ik heb nog jijzelf, jouw persoonlijkheid en jouw pot zout nodig. Want we gaan het hebben over...
Zal ik eventjes naar de keuken toe lopen om pot zout te halen?
Dat genereer je zelf toch? Dat spuug je, zeg maar.
Oh, ja.
Pokémon Scarlet en Violet. Is de... Ja. Ja, wat zal het zijn? De negende generatie aan Pokémon die eraan komt?
Mm-hmm.
Nee, weet ik gewoon nog, hè. Nog altijd gewoon stiekem ben ik gewoon een fan. Man. Nog steeds ben ik een fan, ondanks dat ik geen Pokémon game meer in mijn bezit heb gehad sinds Black and White. Maar dat doet er niet toe, want Pokémon... Laten we het gewoon even hebben over onze eerste indrukken van deze trailer. Laten we beginnen met Patrick, voordat hij zeg maar...
ondergesneeuwd wordt door mijn zout.
Dat er gewoon alleen maar zo'n wit puntje
zien. Jullie hebben ook zoveel vertrouwen in mij. Hè? Als het over Pokémon gaat of over Final Fantasy gaat of zoiets, dat is het gelijk al een zout.
Doe dat niet, dit wordt zeg maar de plot twist. Zeg nou niks, dit wordt de plot twist. Maar Patrick, wat vond je van de trailer?
Ik denk dat Claudia echt vet negatief gaat zijn.
Ja.
Dit is sinds heel lang dat ik enthousiast ben geworden van een Pokémon trailer.
Oké, wat maakte deze trailer? Nou, wat deed deze trailer wat jou enthousiast maakte?
Multiplayer.
Co-op.
Ja, dat is toch tof? En LeChonk natuurlijk.
LeChonk.
Lechonk, het varkentje. Want deze regio is kennelijk uit Spanje gebaseerd, toch? Dus wat ik gelezen heb.
Volgens mij wel, ja.
Ja, Spanje, Mexico-achtig een beetje in die richting.
Ja.
Die komt draaien.
Spanje, ja. Mexico. Wat is dat nou weer? Dat is niet.
Nou, allebei Spaanstalig.
Ja. Dat is ook waar stop, toch?
En qua cultuur een beetje wel een beetje die kant op. Maar de namen en zo van de Pokémon zijn ook Spaans gebaseerd.
Ja.
Alright. Maar,
op zich hebben we nou ook niet per se heel veel gezien in de trailer, toch? We hebben een paar nieuwe Pokémon gezien.
Ja.
Die zagen er allemaal, vond ik, leuk uit. We hadden Claudia haarzelf gewoon in de trailer gezien, Smoliv.
Smoliv.
Haar voorevolutie. Of evolueer jij in Smoliv? Dat kan ook natuurlijk.
Nee, ik ben wel groter dan Smoliv. Smoliv is mijn voorevolutie.
Het scheelt niet veel, denk ik.
Nou, denk het niet.
We hebben die Pikachu-kloon gezien. Nou ja, die Palmy. Palmy. Die is oké. Okay.
Ja, elke generatie moet er eentje hebben, toch?
Ik vind wel precies. Beter uitzien dan de vorige tot nu toe.
Nice, Chonky.
Welke was de vorige ook weer?
Ik bedoelde vorige in zijn meervoud, gewoon van wat gezien. We hadden eentje met die Steel Electric was, we hadden die vliegende rat, we hadden... Wat nog meer?
Oh zo, je bedoelt niet per se
de vorige. Ja, Plaslaminen en Emolga en Pachirisu.
Pachirisu vond ik ook wel een beetje matig. Ik vond deze wat unieker eruit zien.
Pachirisu was een beetje een egel, hou toch eens op. Hij is rond en spiky boy.
Ja, Pachirichu was die eco. Moet ik jou schoolen
nee,
in Pokémon, Claudia?
Dat is Togemaru inderdaad. Dat is die grijze. Ja. Nee, omdat je net over Steel begon. Ik zat daar nog mee in mijn hoofd.
Mm-hmm.
Dat was die Steel inderdaad. Pachirichu was die... hoe heet zo'n ding? Eekhoorn.
Eekhoorn, ja, dat zei ik.
Een wit-blauwe eekhoorn. Nou, maar ik vind meestal vind ik die Pikachu-klonen niet zo interessant. Deze ook niet. Dus dat komt mooi uit.
Wow.
Hij is wel oké. Okay. Weet je wel, het is een leuke opvulling, maar niet heel bijzonder. En ik vond voor het eerst in tijden gewoon de legendaries er weer tof uitzien.
Dat gevoel deel ik met je.
Ook lang niet gehad.
Coraidon en Miraidon, zeg ik dat zo goed?
Ja. Ik weet nog niet precies wat hun verhaal eromheen is, maar...
Een soort uitzorg.
Ja, waarschijnlijk met past en future en zal het thema zijn.
Ja, maar dat is Dialga al, toch? Die is al van de tijd.
Ja, van de tijd, maar niet past en future. Ja, die ook is gewoon de Lord of Time.
Ja, maar dat is toch ook met verleden
tijd?
Nee. Hoe kan je verleden toekomst hebben als er geen tijd is?
Nee, het gaat... Diamond and Pearl ging over... Je hebt aan de ene kant heb je tijd en aan de andere kant heb je ruimte. Ja, en... dat is zeg maar de tweedeling, zeg maar. Net zoals dat je bij Ruby en Sapphire land en water hebt.
Ja, I know.
Heb je daar tijd en ruimte. En hier is het past en future. Dus vroeger en straks, zeg maar.
Dus wat was Dialga's ding dan? Wat deed hij met tijd?
Hij had het gemaakt. Of volgens de lore heeft hij de tijd geschept, zeg maar.
Ah ja, oké. Dus hij is verantwoordelijk voor zowel toekomst als verleden.
Tijd. In zijn algemeenheid.
Ik hoop overigens wel... dat het iets meer een mengelmoes gaat worden... tussen Arceus en de voormalige Pokémon games.
Dat ziet er wel naar uit, toch? Als je zo een beetje
nou, ziet het wel naar uit. Je hebt inderdaad
met andere woorden, dat je niet
zo.
Altijd naar een fucking dorp moet warpen... om weer naar een ander gebied te kunnen... Dat zou chill zijn.
Mm-hmm. Ja, als het iets meer... Ja, niet het goede woord, maar iets meer open world zou zijn dan Legends Arceus. Want eerst dacht iedereen hè, dat Legends Arceus open world zou zijn, maar dat is dus niet. Je hebt dan zeg maar de hub world, wat dan dat dorp is.
Precies.
Ja, nee, het ziet er wel naar uit dat dat zo is. Hè, want je zag in de trailer ook de Pokémon weer in de overworld rondlopen. Je had weer die sneaking mechanic, dat je dan achter ze aan moest gaan sneaken en dan kon je pokeballetje gooien. Dus ja, ik denk dat dat er inderdaad wel gewoon weer in zit.
Ja, alleen betekent dat dat je gewoon van gebied naar gebied kan lopen zonder dat je een laadscherm krijgt, zeg maar.
Ja, dat zou wel mooi zijn. Dat zou wel mooi zijn, want in Sword and Shield had je dat ook gewoon.
Wat ik dus eigenlijk wil, is dat je net als met Sword and Shield gewoon van stadje naar stadje kan lopen. En dan tussen een gebiedje. En dat je niet iedere keer naar een bepaalde hub moet om weer naar een ander gebied te kunnen.
Ja, dat is gewoon mee kut.
En dat moet mee gewoon eens. Kunnen. Dus, nou, dat is het enige waar ik nog een beetje bang voor ben met deze game.
Wat gaan we...
Maar ik hoop dat dat meevalt.
We gaan zien. Voordat we naar Claudia's volledige take gaan, gaan we eventjes kijken wat de chat ervan vindt. Het is inderdaad dus... Nou ja. Ik ben benieuwd wat de nieuwe gimmick deze generatie is. Z-Moves en Dynamax waren saai. Zijn we het daarmee eens?
Ja, mee eens.
Ik vond de mega-evolutie is het beste tot nu toe. Maar ja. Ik vond Z-Moves niet zo interessant. Dynamax vond ik iets leuker dan Z-Moves. Maar ook niet echt.
Volgens mij heeft echt iedereen die interesse heeft in Pokémon... vond inderdaad gewoon mega-evolutions het beste. En...
Ja. Ja, maar Mega Evolutions die hadden ook wel echt een doel. En dat was om niet viable Pokémon in competitive meer viable te maken.
En Charizard.
En Charizard. Maar ja, goed. Hè, net zoals dat je Pikachu uitmelkt, moet je dat met Charizard ook doen. Ja. Dus dat snap ik wel.
En niet haat mijn boy. Hè. Charizard is cool. Hij is niet overrated, hij is overused.
Fair.
Maar goed.
Ook wel een beetje overrated.
Nee, het is een draak die vuur spuugt. Kom op. Het is awesome.
Misschien draak.
En Scarlet en Violet zijn officieel open world. Nou, bij deze. Steek me in je zak, zou ik zeggen.
Oké, ja, nee, is goed dan.
Of ik daar blij van word, dat weet ik.
Ja, maar goed, dat zeiden ze over Arceus ook toch, of niet?
Nee, dat werd gedacht. Dat werd gedacht, omdat ze dat niet vanwege die beelden... Nee, want het is niet open world, want je moet elke keer terug naar die hub. Je kunt niet vrij van het ene gebied naar het andere lopen.
Dat snap ik. Maar noemden ze het zelf niet zo?
Nee, volgens mij niet. Volgens mij dachten mensen dat gewoon door de trailers. Okay. En hadden ze daarna gezegd, nee, het is geen open world game.
Nou, vooruit. Vooruit. Ik geef het de voordeel van het... Ik hoop dat het klopt.
Claudia, all in all, wat is jouw...
Nou goed, als eerste wil ik even mijn excuses aanbieden voor de mensen die hier hun popcorn en hun frietjes en zo mee naartoe hebben genomen. Want ik zal niet zoveel zout hebben dat ik jullie allemaal kan voorzien.
Plot twist.
Nee, die laatste trailer, daar heb ik een aantal hele toffe dingen gezien. Onder andere, wat Patrick ook al zei, dat je dus met maximaal 4 spelers tegelijkertijd online kunt co-oppen.
Ik vraag me trouwens wel af hoe dat werkt. Als het inderdaad open wereld is, kan iedereen dan gewoon...
Ik wil me nou even mijn verhaal afmaken.
Ja, maar dit is goed om in te haken, anders vergeet ik het. Kijk, je hebt een open wereld
nee,
en co-op
daar wilde ik dus zelf op doorgaan. Sorry, nou, haal je gewoon het tapijt onder mijn voeten vandaan.
Ik eet kaas van je brood.
Het is wel patat, inderdaad. Maar goed.
Nee, het is friet. En zonder zout.
Het is arsjes.
Het is patat.
Nee, is goed dan. Wat ik me inderdaad afvraag is hoe dat precies werkt. Want we hebben natuurlijk eerder ook al co-op met 4 personen gehad in die raids. In Pokémon Sword and Shield in die laatste DLC. Maar in de trailer zag je echt dat je wel ook samen rond kon lopen en zo. En dat kon je een beetje ook al als je samen speelde in de wild area van Sword and Shield. Maar ik vraag me af of het inderdaad echt volledig co-op is. Dus dat je gewoon echt met vrienden rond kan lopen en elkaar op bepaalde plekken kan ontmoeten en zo. Of dat het op bepaalde punten co-op is. Dat je alleen maar bepaalde dingen in co-op kunt doen. Want ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld een gym gewoon in je eentje moet doorstaan en moet verslaan en zo.
Ik kom met z'n vieren tegelijk, trap de deur in. Dat zou wel grappig zijn, maar ik denk inderdaad dat het qua balancering dan niet te doen is.
Nee, ja, dat is dus even de vraag. Want het zag er wel heel leuk uit, hè, dat je gewoon met een groep vrienden samen rond kunt lopen, samen Pokémon kunt vangen. En als je dan misschien trainer battles of zo ook samen kunt doen. Kijk, ik denk niet dat je online 2-2 zo rond kunt lopen en dan kunt spelen bijvoorbeeld. Maar als er trainer NPC's bijvoorbeeld zijn, dat je die dan wel samen kunt bevechten. Dat zou wel lachen zijn bijvoorbeeld.
Nou, maar dat denk ik ook niet dat erin zit.
Dat denk ik ook niet, nee. Nee, het is echt even de vraag wat het gaat doen. Want ze hebben natuurlijk alleen maar gezegd, je kunt met maximaal 4 spelers samen spelen. En ze hadden een klein stukje laten zien dat je met z'n vieren daar in die wereld staat en dat iedereen rondloopt. Maar ja wat zijn de details daarvan? Ja, precies. Wat zijn de details daarvan? Hè? Moet je per se in dezelfde stad zijn of op dezelfde route? Wat kun je wel en wat kun je niet samen doen? Is nog even afwachten. Maar het idee van een Pokémon game co-op vind ik wel heel tof. Ondanks dat ik geen vrienden heb.
Oh. Zeg maar, je bedoelt het als zeg maar zo'n zo'n zelfvernietigingscomment, maar dat is ook gewoon. Patrick en ik zit hier ook gewoon, hè?
Ja, echt, hè? Het is ook gewoon een. Gewoon,
een stap tegelijkertijd. Ja.
Ja,
het is maar een kamikaze-aanval en wij zitten gewoon.
Kijk, er is een reden waarom ik geen Nintendo Switch Online, geen PS Plus en geen Xbox Live Gold heb. Dus Nee, dat komt zeker wel goed. Ik ben gewoon heel benieuwd wat het gaat doen. Ik hoop dat we daar gauw meer over weten en dat ze ook wel echt aangeven, oké, je kunt best wel veel inkoop op doen. Dan ben ik in ieder geval blij.
Awesome. Alright, dan gaan we nog één keer langs de comments. Ik was al benieuwd wanneer iemand begon te bitchen over de graphics of performance, maar hier is er eentje. Ben benieuwd of de frame rate weer dipt als er echte spelers op het scherm zijn, met wat zout.
Ja, dat is natuurlijk. Maar het is een Nintendo game. Ik verwacht niet hele smooth online gameplay ervaring bij een Nintendo game.
Nee.
Wie wel? Vraag me af.
Niels, blijkbaar.
Niels. Ik vind het best wel knap dat je die verwachtingen hebt. Ik vind het dapper.
Zeker als Nintendo-kenner.
Je zou beter moeten weten.
Als iemand zou moeten weten dat het niet hun sterkste punt is, dan ben jij het. Maar goed, maakt niet uit.
Maakt allemaal niet uit.
Geeft niks.
Nou, hij moet wel een beetje realistisch blijven, denk ik.
In het algemeen ben ik trouwens wel met jullie eens wat gezegd wordt. De designs zien er goed uit. Zien er echt uit als van die Pokémon waar je ook gewoon een beetje enthousiast van wordt, weet je wel. Gewoon designs waar je denkt, oké, nice. Ik heb nu zin om de rest te zien.
Ja, behalve de legendaries dan. Of die vind ik dan weer net iets te niet Pokémon-achtig. Ik vind dit echt meer à la Digimon.
Maar dit is dus kut, hè? Er komt nu een omschrijving gewoon in de chat, waar ik niet blij van word.
Een omschrijving in de chat?
Ja, dus Jolien deelt: in Pokémon Scarlet Violet, the first open world RPG in the series, you're free to explore at your leisure. Not in an order dictated by the story. You'll still meet, battle, train and trade Pokémon while enjoying an unbound adventure.
Oh nee, ze gaan de Zelda-route.
Dus,
Oké.
Zijn er dan geen gyms of zo?
Het eerste wat mij te binnen schiet is, hoe ga je dat in godsnaam balanceren?
Ja.
Dat kost echt meesterlijk game design. Om een open wereld goed te balanceren waarin je inderdaad met dit soort systemen.
Hoe ga je dat qua levels doen?
Schaalt het mee? Kijk, het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld, om even een succesvolle open wereld RPG aan te kaarten van dit jaar, Elden Ring had een hele simpele oplossing, maar dat kan Pokémon doen. Als je daarheen gaat, word je kapot gemaakt. That's it. Ga maar ergens anders heen. Ja. Dat kan Pokémon niet echt maken.
Ik wil in Pokémon eigenlijk juist wel een verhaal chronologisch volgen.
Ja, maar dat hoort ook zo, hè? Want
ik
kijk,
wil gewoon
de
al die
wereld,
gyms langs en zo.
De wereld is op een bepaalde manier vormgegeven. En vroeger moest je inderdaad HM's moest je unlocken om op bepaalde plekken te kunnen komen. Maar dus ook bepaalde type Pokémon, die kom je alleen in bepaalde areas tegen. En die zijn zo vormgegeven dat ze ook een advantage geven op de gym die je daarna krijgt.
Ja.
Dus je hebt dan je hebt een bepaalde logische volgorde waarmee je eigenlijk soort van in de juiste richting gepusht wordt van het maken van een team, waardoor je de volgende challenge sowieso wel aan kan.
Precies.
En als je dan gewoon complete open wereld zonder enige... Ja, ik weet niet of ik dat heel tof ga vinden.
Nee, maar ik zei, dit kost meestal game design om dit goed te laten werken. Het is wel een flinke red flag meteen, maar hey, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd naar de eerste gameplay demo's die ze gaan laten zien. Om te laten zien hoe je dit gaat doen.
Ja,
en
ja, goed, ja, ook Legends Arceus had dat natuurlijk wel ook een beetje, hè, wat jij over Elden Ring zei. Er zijn Pokémon die gewoon te hoog level zijn en daar moet je dan gewoon uit de buurt blijven.
Ja.
Ja.
En technisch gezien zou dat ook logisch zijn, hè, want het is natuurlijk niet dat er maar dat bepaalde level Pokémon alleen maar in één area zitten. Die zitten gewoon door elkaar.
Ja, maar het was natuurlijk... Sorry. Het was in Arceus natuurlijk wel zo dat bijvoorbeeld in de... in bepaalde gebieden wel hogere levels zaten dan in de gebieden waar je in het begin komt.
Ja, goed. Elk gebied heeft zijn eigen range aan levels. Dat
dus
is natuurlijk
werd wel
zo.
Via een bepaalde route naar
ja, het verhaal, het verhaal bepaalde dat jij daar naartoe kon, hè, met die sterren die je moest unlocken, zodat je zeker wist dat je sterk genoeg was. Dat is absoluut zo. Maar als je volledig los gaan laten, dan denk ik dat er twee dingen kunnen gebeuren. Of alles scaled mee.
Ja, dat lijkt mij de meest logisch. Maar, ja,
maar dan krijg je dus bijvoorbeeld wel dat je misschien de pseudo-legendary van die generatie, die normaal gesproken pas helemaal aan het einde van de game kunt vangen, dat je die misschien al meteen kunt krijgen. En dan wordt de game misschien
wel
heel makkelijk.
Dat die wel een fixed level zijn.
Geen idee.
Die gaan niet meescalen.
Nou ja, elke generatie Pokémon heeft een pseudo-legendary erin zitten. Dat zijn bijvoorbeeld de Dragonite, de Metagross, de Salamence, dat soort.
Je zag in de trailer wel dat ze twee Pokémon ruilden. En dat was zowel Salamence, Bagon als Larvitar. Dus er zitten dus al meerdere pseudo-legendaries
in. Ja, er zitten al meerdere pseudo-legendaries in. En ik denk dus dat je die gewoon vanaf level 1 kunt krijgen op het moment dat jij meteen naar de juiste area loopt. Dus ja, dat wordt misschien wel een dingetje. Of ze doen het niet zo dat ze scalen, maar dat elke area zowel lage levels als hoge levels als midrange levels heeft. En dat je dus altijd iets te vangen hebt, altijd iets te battelen hebt, maar ook altijd iets te ontwijken hebt. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, ja. Het kan me niet scalen als het maar goed wordt.
Haha.
Fair. Fair.
Nee, maar ik hoop dat ze dat een beetje goed neergezetten. Want ik heb daar wel mijn twijfels bij, hoor.
Mm-hmm. Ik ben benieuwd hoe ze de speler begeleiden in het verhaal dan. Want je kan natuurlijk heel indirect doen. Je kan bepaalde... Weet ik veel, grote, even weer om terug te koppelen op open wereld games die dit goed doen, grote kastelen op de achtergrond, weet je wel. Je denkt van, oh, dat ziet er groot en imposant uit, misschien moet ik daarheen, weet je wel. Of dat ze gewoon heel direct zeggen van, hier is je questmarker, zet op je map en dan loop je zelf maar heen.
Of dat je misschien goed, de Pokémon games hebben natuurlijk altijd een heel lineair verhaal gehad.
Ja.
En als het echt een open wereld game is die vrij rond te verkennen valt, vraag ik me af, heeft die game dan nog wel echt een verhaal? Of wordt dat zover op de achtergrond geschoven dat het een beetje een Legends Arceus wordt?
Ja.
Ik zit te denken...
Ja, daar ben ik dus bang voor.
Nou ja, er zijn open werelden met een lineair verhaal dat werkt. De eerste die in me opkomt is Red Dead Redemption 2. Dat zou dan betekenen dat gewoon de story verbonden is aan de main quests die je doet in de open wereld.
Ja, dat zou kunnen.
Ja,
oké.
Het kan, ik probeer je gerust te stellen, het kan. Het kan goed gaan. Ik vul je met hoop.
Ik ben benieuwd. Ik heb hem nog niet direct afgeschreven. Maar het baart me wel zorgen dat het een open world game die vrij te verkennen valt gaat worden.
dat kan heel erg... Wel, een van de grootste kritiekpunten die alle games hebben met... die zowel open wereld zijn als een goed verhaal. Daar kan je Red Dead Redemption 2 aanrekenen. Kan je Ghost of Tsushima aanrekenen. Een lineair verhaal in de open wereld wil zeggen dat de pacing altijd aan de speler is. En dus het heel makkelijk... gewoon niet goed kan zijn. En dat kan zomaar gebeuren hier. Maar dat gaan we meemaken, jongens.
Zeker.
Ja.
Eens kijken. Misschien net als Xenoblade met een random level 80 Steelix in de tutorial area. Zou lachen zijn op zich.
Ja, territorial Rothbard. Ja.
Hoe ik het lees, is dat Firescout wel een verhaal heeft, maar dat je gewoon ook eerst dingen kan gaan verkennen, ontdekken. Ja, en dat is wat ik net probeer, ja, wat zo min of meer zei inderdaad. Een lineair verhaal in de open wereld gaat dan te maken krijgen met pacing issues, omdat de speler dan afgeleid is of zo, en dus het verhaal niet meer volgt. Ja. Maar goed, gaat zien. Dit zijn wel de onderwerpen voor ons nieuwsgedeelte van deze week. Dan heb ik nog een vraag voor jullie eigenlijk. Wat gaan jullie spelen aankomende week? En jongens, in de chat, let me know. Ik betrek jullie erbij, hè. Vind ik leuk. Ik ben altijd benieuwd of jullie gaan spelen, dus laat vooral weten. Claudia, wat staat er op de planning voor jou aankomende week qua games?
Ja, geen idee. Ik heb in ieder geval geen reviews die ik hoef te schrijven. Maar aankomende week, ik ga sowieso Genshin Impact spelen op stream. Xiao Banner is terug. Ik probeer zijn wapen te krijgen met gratis wishes. I don't know, ik weet niet. Gaat me waarschijnlijk niet lukken, want zoveel Primo Gems heb ik niet. En ik ga geen geld uitgeven aan deze game. Maar dat is wat ik woensdag in ieder geval ga doen. En verder, geen idee. Als ik tijd heb om te gamen, ga ik misschien iets doen. Maar wat dat is, dat weet ik niet.
Misschien ga ik wel iets doen. Nou, nice. Je houdt het mysterieus.
Cool. Nou, ik heb geen idee. Ik heb geen plannen.
Patrick?
Ik ga... Ik weet helemaal niet of ik het mag zeggen eigenlijk. Iets spelen.
Ben je dat nu al aan het spelen toevallig?
Wat zei je?
Ben je dat nu al aan het spelen toevallig?
Nee. Oké. Okay. Nee. Ik zou het nu wel kunnen spelen al.
Pokkers. Wat leuk, wat mysterieus. Ik ben heel benieuwd.
Okay.
Maar het heeft niks met vrijdag te maken. Vrijdag, denk ik. Hè?
Vind ik veel.
Wat voor dag is het vandaag, in godsnaam?
Het is maandag.
Het is maandag. Wat vrijdag je bent aan podcast, het is maandag.
Maar thuis komt vrijdag uit, ja.
Dus die ga ik sowieso spelen.
Okay, heerlijk. Mario, ik ben zo benieuwd naar die game.
Ja, maar die ben ik nu nog niet aan het spelen, hoor.
Oké. Okay.
Helaas.
Helaas, pindakaas.
Vroom vroom dingen.
Vroom vroom dingen?
Ja, vroom vroom dingen.
Kijk eens aan. Dat is lachen.
Oké.
Ik heb niks gezegd, hè?
Nee. Ik zou niet weten wat je bedoelt, dus komt wel goed.
Niemand weet wat ik bedoel.
Oké.
Zie je? Jolien snapt er al niks meer van. Vroom vroom.
Ja. Eens kijken. Dark Souls, net de Bed of Bullshit verslagen. Dat is gewoon niet aardig. Ongelooflijk. De Bed of Chaos is perfect gedesigned, Jolien. Dat kan je niet ontkennen. En je probeert nu de Tomb of Giants te komen. Door de Tomb of Giants te komen. Nou, dat is best wel een easy area. Dat gaat je wel lukken. En vrijdag ga je met Rudy Myra Strikers Battle League spelen. Op stream ook. Gezel wat Chanel.
Netjes.
Nou, lekker dan. Ik dacht dat, dat we met heel de redactie op een dag gingen dat iedereen kon. Nou, is goed. Prima. Ik hoor alweer
weer genaaid. Je wordt genaaid van je bijzijn.
Ja, joh.
Prima.
Oké.
Is goed.
Ai, ai, ai. Ah, en Jenny moet weer even zeuren om het even voor de verandering. Myra Strikers heeft weer de dripfeed-strategie, helaas. Ik heb inderdaad wel... heb wel de leak gehoord, inderdaad. De code, dat ze inderdaad heel veel ruimte hebben voor de DLC-personages. Maar hey, jij schrijft de review niet. Kijk, hij probeert Patrick gewoon te beïnvloeden hier, hè? Gewoon een beetje zijn takes.
Maar het was al bekend, toch? Dat ze gewoon na release andere personages erin gaan brengen. Dat hebben ze gewoon al aangegeven. Dat is niet eens een leak, dat hebben ze gewoon zelf al gezegd.
Dus ja, there you go. Of de game nog steeds goed is, dat ga je binnenkort zien.
Dat je ook kunnen raden aan het rooster, zeg maar.
Ja.
Met die 6 personages die erin zitten.
Maar dit is denk ik een mooi onderwerp om te bespreken wanneer we de review online hebben. Of het inderdaad uitmaakt, ja of nee.
Ja.
En we zouden eigenlijk maar eens zondag doen, maar een bepaalde presentatie kreeg voorrang. Ja, uiteraard. Oh ja,
en de week heeft maar 2 dagen natuurlijk, stom. Ja.
Nice.
Dom van mij. Nee, is goed Jolien, is goed.
Maar dat komt mooi uit. Want we hebben inderdaad een aankondiging hierom meteen op deze stream, op deze podcast, et cetera. Normaal gesproken vertel ik jullie natuurlijk, dit gaan we streamen deze week. Laat deze week nou eigenlijk heel bijzonder zijn voor onze gamefans. 9 juni begint Summer Game Fest. En ik en Patrick zullen je van commentaar voorzien op dit kanaal. En ja, dan gaan we gewoon kijken wat Jeff Keighley voor ons in petto heeft.
Ja, eigenlijk zou E3 moeten zijn, hè? Maar ja, dat gaat dus niet door.
Dit wordt, ik ga je garanderen, dit wordt net zo goed als E3. Dit is E3.
Ik denk het wel beter.
Dit wordt gewoon prima. Dit wordt gewoon dikke reveals. En het wordt leuk, dus kom lekker met ons kijken. Kom, deel de hype. Deel de teleurstelling misschien. Dat komt helemaal goed, wordt hartstikke leuk. En dan zondag, waarin we geen Mario Strike gaan spelen, zijn Rudy en ik verantwoordelijk voor de Xbox en Bethesda Game Showcase. Dus wees dan ook welkom. We willen jullie heel graag erbij hebben, want dit soort shows is natuurlijk de hoogtepunt van het jaar voor ons als gamesite. En hoe meer mensen erbij zijn, des te leuker het is. En natuurlijk hebben we nog tussendoor allemaal andere streams. Woensdag is Claudia er. Morgen is Eilish nog vrij, als ik me niet vergis. En of er donderdag iets gespeeld wordt... Nee, wacht. Donderdag is de Summer Game Fest. Ja, vrijdag heb je dan nog.
Dat is verwijderd.
Vrijdag heb je dan nog de Mario Strikers stream met Rudy en Jolien. En daar ga ik ook op proberen. Ik heb wel echt een deadline waar ik helemaal door in mijn kont genomen word. Maar ik ga er wel proberen nog een beetje voor jullie mee te pakken. Want ik ben heel benieuwd hoe die game speelt. Wat jullie ervan vinden. Ik ben echt reuze benieuwd. Goed.
Oké, okay, goed verhaal. Wat ga jij spelen, Bram? Ga je er ook nog iets
spelen? Nee, nou is de volgorde van mijn podcast is vervalt. Nee!
Jij begint allemaal over andere dingen, maar we hebben je nog niet gevraagd wat je gaat spelen.
Ja, fijn. Ik ga waarschijnlijk heel weinig spelen, want ik kamp met deadlines en natuurlijk het werk wat geleverd moet worden op de website. Maar, één game die ik misschien tussendoor probeer uit te spelen tussendoor. Zal een game zijn die de 10e uitkomt, waarvan ik verantwoordelijk ben voor de review. En dat is The Quarry. En The Quarry is de sequel die de makers van Until Dawn eigenlijk altijd al hadden willen maken. Maar ze zaten vast in dat Dark Pictures Anthology ding. Dus ik heb al een beetje een haat-liefde relatie met ze. Voornamelijk haat. Want ik vond Until Dawn vond ik prima. En de Dark Pictures Anthology vond ik matig tot slecht. Dus ik hoop dat ze met The Quarry terug kunnen winnen. Ik ben heel benieuwd. De cast zag er leuk uit. Niet per se de grote sterren, maar ze hadden ook iconische horroracteurs erin zitten. Ted Raimi was er bijvoorbeeld een voorbeeld van. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze het vanaf maken. Want het ziet eruit dat deze game ook een wat groter budget heeft gekregen. Dat zag je wel een beetje in hoe het eruit zag, zeg maar. Dus ja, ik hoop dat ik snel mijn impressies, mijn gedachten met jullie weer kan delen over deze game. Misschien volgende week maandag al, tijdens een nieuwe podcast. Die kans is klein. Maar,
okay.
Who knows. Het komt uiteindelijk wel online op onze site.
Okay.
Goed. Jongens. Ja. Ik wil Patrick, Claudia, ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage vandaag. Het was weer een genoegen.
Ja, graag gedaan, Bram.
Ja, jij ook bedankt.
Geen punt.
Jij ook bedankt voor het hier zijn.
Uiteraard. Ja. Ik wil ook iedereen in de chat bedanken. Ja, tuurlijk. Ik wil ook iedereen in de chat bedanken voor jullie actieve bijdrage. Dat maakt deze show natuurlijk zo leuk. Daarom doen we het op Twitch, zodat we gewoon met jullie kunnen kletsen tussendoor. Is altijd een genoegen. Ik vind het altijd leuk om jullie tekst te lezen, voor te lezen. Dus keep them coming. Ik heb jullie al het Twitch-schema gegeven. Dus je weet, ik zal nog één keer de twee allerbelangrijkste streams vertellen. Summer Game Fest op 9 juni. We zijn er iets voor 8e. En zondag Xbox en Bethesda. Ik en Rudy zijn er iets voor 7e. Het zijn de twee grootste evenementen van de zomer. Be there or be square. En dan zien we jullie hopelijk volgende week maandag weer terug. Waar we natuurlijk het helemaal uitgebreid gaan hebben over deze twee showcases. Dus hopelijk zien we jullie dan. Of luisteren jullie mee. Wat je wilt. Tot ziens.
Alright. Bye.
Doei. Toedeledokie.